Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat. En hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software, speciaal voor jouw organisatie.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Van Spaandonk en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek over groente en fruit en alles wat erbij komt kijken met Gerard van Gelder van Van Gelder Groente en Fruit. Welkom, fijn dat je er bent.
Ja, goedemiddag.
Voor je radiodebuut?
Ja, voor mij de eerste keer, de radiodebuut. Dus,
zin in?
We gaan het proberen.
We gaan het proberen. En er komt ook weer een keer een einde aan, mocht je echt gillend willen weglopen. Ja. Om te beginnen, wat was vorig jaar de belangrijkste beslissing die je had moeten nemen?
Nou, voor ons is wel de belangrijkste beslissing vorig jaar 15 maart genomen natuurlijk om gelijk ook direct af te schalen en ook gelijk proberen de kosten omlaag te krijgen natuurlijk om die corona te overleven natuurlijk.
En dat is gelukt?
Dat is gelukt, ja.
Ja, want je zit hier nog als algemeen directeur van het bedrijf.
De eerste dag actie ondernomen en alles teruggeschaald, afgeschaald. En de kosten naar beneden.
Alle acties die daar nog op volgden gaan wij zo meteen uitgebreid bespreken. Maar eerst gaan we naar nieuws van vandaag. Het gaat over betaald dienstverlener Adyen. Is in coronajaar 2020 pijlsnel doorgegroeid. De omzet steeg met bijna 30% naar 684 miljoen euro. En ook de winst groeide naar 261 miljoen euro. Contact erover met Ingo Uithagen, de financiële topman van Adyen. Goedemiddag.
Goedemiddag, Thomas.
Wat is de verklaring voor die groei die maar door blijft gaan bij Adyen?
Ja, ik denk dat wij hebben laten zien afgelopen jaar dat we, ondanks de pandemie die voor iedereen natuurlijk parten speelt, dat we een zeer veerkrachtige groep met klanten hebben. Dus waar bijvoorbeeld de travel volumes volledig wegbleven, hebben we hele sterke performance gezien in retail. Maar ook in digitale dienstverlening, zoals bijvoorbeeld streaming of natuurlijk de bezorging van eten thuis heeft het ook heel goed gedaan. Dus dat zijn trends die ons hebben geholpen om deze groei te kunnen vasthouden.
Ja, we hebben elkaar eind vorig jaar gesproken, ook over Adyen in coronatijd. Het eerste kwartaal van 2020, herinner ik mij, was misschien wel het eerste kwartaal sinds lange tijd waarin het aantal transacties daalde, ook voor Adyen. Wanneer is dan de versnelling weer ingezet?
Nou, we hebben gezien dat er eigenlijk over de zomer weer herstel kwam. En ik denk dat heel veel retailers die zijn na de eerste maanden van de pandemie gaan nadenken over wat zijn nu alternatieve manieren om toch betalingen te kunnen uitvoeren. En daar hebben wij van geprofiteerd. Dus we hebben veel klanten van ons proberen te helpen om ook met die pandemie de juiste betaalmiddelen aan te bieden. En op die manier relevant te blijven.
Eigenlijk kun je dan ook zeggen dat je aan de goede kant zit van deze crisisperiode. Nou is het zo dat er de afgelopen tijd wel wat geluiden opgaan, zo her en der, van mensen die vinden dat bedrijven, die ook al kunnen ze daar niks aan doen, of misschien juist omdat ze er niks aan kunnen doen, een soort solidariteitsbijdrage moeten leveren aan de bedrijven die wel echt in zwaar weer zitten. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, kijk, ik denk dat we als bedrijf onze klanten moeten helpen waar we ze kunnen helpen. Er zijn ook genoeg klanten van ons die op dit moment moeilijk hebben. En die proberen wij bij te staan door de juiste dienstverlening te bieden. We betalen belastingen. Als daar belastingen voor worden ingevoerd, zullen wij ook die belastingen keurig gaan betalen.
Ja, dat zeg je met een lach, maar zie je dat ook echt gebeuren? Een soort extra heffing voor bedrijven die buitengewoon goed door deze periode zijn gekomen?
Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat dat ik heb daar nooit iets eerder over gehoord. Maar als dat komt, dan zullen wij natuurlijk gewoon aan onze belastingenverplichtingen voldoen.
Ja, en nu is het wel zo dat we even stilstaan bij de dag van vandaag. Dat doen beleggers ook, die hebben gereageerd op deze cijfers. Het aandeel was vanochtend voor het eerst meer dan 2000 euro waard. Kijk even nu op de borden, plus 9,4% erbij. Een tiende van een procent erbij op het moment dat ik keek. Doet dat jou nog wat?
Nou kijk, wat voor ons het belangrijkste is dat we ons bedrijf blijven ontwikkelen. En wij letten niet dagelijks op de beurskoers. Daar zijn we ook, toen we naar de beurs gingen, ook heel expliciet over geweest. Het gaat er voor ons om, om onze klanten goed te helpen. En te zorgen dat we nieuwe producten blijven ontwikkelen. Waar wij heel blij mee zijn over het afgelopen half jaar is dat we zien dat onze investeringen in onze retailstrategie dat die goed uitpakken. Dus dat we retailers kunnen helpen met het bieden van de juiste betaalproducten. En daar zijn we eigenlijk het meeste trots op. En ja, die koers die accepteren we gewoon.
Ja, nou, die accepteer je. Ja. Er zijn natuurlijk toch mensen die daar op een andere manier naar kijken. Namelijk die kijken naar de waarde van Adyen. En die kijken dan naar bijvoorbeeld de waarde van andere grote namen uit het verleden en heden. ABN AMRO, ING. Adyen is nu meer waard dan die twee banken samen. Zijn dat nog statistieken of gegevens waar je iets mee kunt? Waar je trots van wordt? Of misschien toch ook een tikkeltje nerveus?
Nou kijk, wat voor ons het belangrijkste is dat we blijven leveren wat onze klanten vragen. Dus dat is ook de grote thema's die we hier intern bespreken. We zijn niet zo bezig met wat andere banken doen of wat andere betaalproviders leveren. Wij zijn bezig wat onze klanten vragen en te zorgen dat we blijven bouwen
wat
zij vragen.
Ja, maar als je op de top van de heuvel staat, mag je toch ook af en toe wel eens genieten van het uitzicht?
Je mag zeker niet van het uitzicht, maar de meeste ongelukken op de top van de heuvel beginnen bij de afdaling.
Ja, en precies.
Je moet heel alert blijven. Dus dit is niet het moment om stil te gaan zitten en te gaan genieten van succes. Succes, daar moet iedereen hard voor werken. Dus iedereen bij ons intern ook hard voor aan het werk. En ik denk dat dat ook een heel belangrijk punt is. Want weliswaar, als je het hebt over onze performance, dan gaat het heel goed. Maar ook wij hebben natuurlijk gewoon een team dat allemaal thuis zit. En ook daar hebben we wel mee te maken. Dat we zorgen dat iedereen gesteund wordt in deze tijd. En naast hun mensen die bijvoorbeeld thuis kinderonderwijs moeten geven, dat ze kunnen blijven werken en een goede mentale gezondheid houden.
Maar al dat werk resulteert nu wel in ook een enorme groei van de winst. Terwijl het 61 miljoen, laatste vraag, wat gaat ermee gebeuren?
Wij zullen het resultaat toevoegen aan onze reserves om een sterke balans te hebben naar de toekomst toe. Ook dat is belangrijk als je hard groeit.
Ja, dus geen plannen voor een overname, voor grote investeringen?
Zeker geen plannen voor een overname. We hebben altijd organisch gegroeid. En dat zullen we ook in de toekomst blijven doen.
Ingo Uithagen, we zullen elkaar ongetwijfeld spreken, ook in dit programma. De financiële topman van Adyen, dank voor nu.
Kees de Kort.
Dan naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
Dag, Thomas.
We hebben het al een paar keer gehad over het Amerikaanse steunpakket, steunprogramma. En dat kunnen we ook rustig blijven doen, want er is nog niks definitief, niks officieels, tot nu toe in ieder geval. Wat is jouw laatste inzicht rondom dat Amerikaanse steunprogramma?
Thomas, ging het met de Amerikaanse economie, maar net zo goed als met Adyen. Er is geen enkele sprake van welk steunprogramma dan ook natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk het grote verhaal. Het gaat beter met die Amerikaanse economie dan een halfjaartje geleden, onmiskenbaar. Maar blijkbaar is men er in Washington niet van overtuigd dat het goed genoeg gaat dat de Amerikaanse economie zonder nieuwe steun nog verder kan groeien. En dat is hier het grote verhaal. Blijkbaar is men er overtuigd, ook mevrouw Yellen bij de Fed, van Financiën, dat de economie tractie genoeg heeft om te kunnen groeien. Om te kunnen groeien zonder meer steun van de overheid. Hè. Mevrouw Lagarde had het er gisteren over dat we langzaam maar zeker een mix moeten vinden tussen meer economische groei, minder steun. Nou, daar is in de VS blijkbaar nog helemaal geen sprake van. Het is nou gewoon nog steeds meer steun. En we zijn alleen maar aan het discussiëren over wie gaat hoeveel krijgen. En dat is natuurlijk ook wel een vrij simpel verhaal. Alsof jij denkt, als je denkt dat als je geld geeft of geld rondstrooit, dat naar de economie herstelt. Dat is natuurlijk ook niet zo. In al die plannen, er is nou discussie over wat wel en wat niet, dat speelt nog allemaal. Maar nergens lees je of hoor je iets over wat gaan we doen om de economie weer beter laten functioneren, behalve dan iedereen geld te geven. En dat geld geven, dat kan tijdelijk wel helpen. Dat ontkent ook helemaal niemand. Maar het is natuurlijk geen manier om ervoor te zorgen dat een economie op eigen benen kan staan. Nee. Daarvoor moet je ervoor zorgen dat het publiek en de bedrijven gewoon, laten we zeggen, heel plat geformuleerd, er weer zin in krijgen. Nou, en hoe we dat moeten doen, daar heeft de regering in Washington echt nog geen zonde over nagedacht. Nee. Dat is geen enkel factor.
Maar je hebt wat cijfers bij elkaar geraapt waaruit ook blijkt dat die Amerikanen het niet allemaal evenzeer zien zitten in de toekomst. Is dat dan een reden om dat steunpakket uit te breiden? Of juist te zeggen van ja, we moeten kijken naar andere zaken?
Ik zou zeggen dat het de allerhoogste reden is om te zeggen, hoe gaan we die mensen weer perspectief geven? En de vaste luisteraars die al lang luisteren, die weten nog wel, denk ik, dat ik het een jaar of 8, 9 geleden nog wel eens had over voedselbonnen. En toen met de vorige crisis in 2008, 2009, ging het ook niet goed met de Amerikaanse economie, kregen meer mensen voedselbonnen. Dus daar heb ik dat nog een tijdje bijgehouden. En we zijn weer terug. Daarna ging het weer beter. Er nam een aantal mensen met voedselbonnen af. Nou, de voedselbon is een indicatie voor armoede en geen werk natuurlijk. Hè, zo simpel is het. Maar dat, iedereen snapt wel dat dat weer met ingang van deze crisis weer behoorlijk aan het stijgen is. Er zijn nu 43 miljoen Amerikanen die voedselbonnen krijgen. En dat zijn dan denk ik een stuk of ongeveer 10 miljoen meer dan begin vorig jaar. Dat is een indicatie voor het herstel wat in de gang komt. En ook het midden- en kleinbedrijf, wat het in Trump-tijd echt steeds enthousiaster werd, omdat het beleid van Trump ook wel gericht was op het ondersteunen van het bedrijfsleven. Nou, dat is helemaal weg. Het beleid van de regering Biden is sowieso heel anders. En dat heeft andere accenten, andere prioriteiten gezet. Dus daar is het enthousiasme ook weer verdwenen tot een niveau van, pak een beet, mei 2020. Dus dat zijn indicaties dat er zelfs een vaart niet loopt. Dat is allemaal nog tot daar naartoe. Maar van die regering hoor je helemaal niets, behalve dan give me the money, van hoe dat moet verbeteren. Dat biedt niet heel veel perspectief.
Is dat ook niet een beetje van staat tot staat verschillend? Ik bedoel, ik heb misschien net als jij wat flarden gezien van de finale van de Super Bowl afgelopen zondag was dat, waarin ik zag dat er ook mensen in het stadion zaten. Ja, dat wil toch zeggen dat er bepaalde zaken in Florida wel konden en kunnen.
Er is een behoorlijk groot verschil in de VS tussen de lockdown-staten en de staten die dat niet gedaan hebben. Maar ja, elke staat mag daar snijgen openbare zorgbeleid voeren. En de DeSantis in Florida heeft al heel lang geleden gezegd, de wetenschap heeft gezegd, maar lockdown-maatregelen hebben geen enkele zin. Dus dat doen wij niet. In tegenstelling tot New York, waar Cuomo zit, Newsom in Californië, die zegt lockdown. Ja, dat moet het gaan worden, met alle consequenties voor de economie van dien.
Dan gaan we naar een andere economie, een ander land waar ook al een hele tijd geen slingers worden opgehangen, namelijk Japan. Wat kun je daarover zeggen?
Ja, dat die ook niet opgehangen gaan worden de komende tijd. Dat kan ik je wel vertellen. Want Japan heeft eigenlijk maar in vergelijking met heel veel landen een heel beperkt coronaprobleem. Maar dat is beperkt, maar ze worden ook wel geraakt door hun eigen wanbeleid op economische schaal en het feit dat de wereldeconomie niet zo lekker draait. De harde data over november en december, ja, dat is geruststellend slecht. En dan praat je over lonen die dalen, bestedingen die dalen, de bouw die daalt, industrieproductie die daalt. Dus dat is al niet geweldig. De laatste cijfers over inkoopmanagers, een soort beetje vooruitkijkend verhaal, die zijn ook erg slecht. Dus ja, dan kun je met een behoorlijke zekerheid voorspellen dat de Japanse economie niet aan het herstel is. Dat gaat om, Thomas, dat is met alle economie zo. Het gaat altijd weer een keer beter. Maar in Japan gaat dat voorlopig niet gebeuren.
Dus, even concluderend wat wij net hebben besproken. In Amerika gaat het nog bepaald niet voor de wind. In Japan ook niet. In Europa wordt gesproken over een herstel, maar wel een langzamer herstel, dat ook later komt. Dat zijn dan nog zeg maar de welvarende delen van de wereld. Ja. Dan hebben wij ook nog speciale aandacht voor de opkomende markten.
Nou, daar hoef je dan helemaal geen illusies over te maken. Hè. Dat snapt iedereen. Die zijn afhankelijk voor een heel groot deel van ons, van de rijke landen. De vangnetten zijn daar veel kleiner dan bij ons. Onze maatregelen die blijven erg negatief voor die landen. Dus ja, in die landen zie je wel dat het ook allemaal wel wat beter gaat dan echt een half jaartje geleden. Maar, en er komen ook wat mooi, van tijd tot tijd wel eens een mooi cijfertje beschikbaar, zo her en der, maar opgeteld kun je hoogstens zeggen, het gaat minder slecht dan een paar maanden geleden. En daar is het wel zo'n beetje mee verteld hoor.
Kees,
dus dat is allemaal een verhaal. Dat, nogmaals, het herstel gaat ongetwijfeld te komen, maar dat gaat nu heel langzaam. En wat je ook nog zegt, wat je ook nog krijgt, hoe langer het duurt dat het weer wat beter gaat, hoe moeizamer het herstel op gang gaat komen vanwege alle schade die is aangericht. Dat is een niet onbelangrijke factor. Hoe langer het duurt dat het slecht gaat, hoe meer schade, hoe moeizamer het herstel, hoe langer het gaat duren.
Kees, altijd een belangrijke factor in dit programma. Ook morgen weer. Tot dan.
Tot morgen, Thomas.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken, samen met Gerrit van Gelder, de algemeen directeur van Gelder Groente en Fruit, en Arend-Jan Kamp van IEX voor een blik op de beurs. Arend-Jan, goedemiddag.
Goedemiddag.
We begonnen dit programma met een gesprek met de CFO van Adyen. Heb je dat gehoord of ben je net iets later aangehaald?
Nou, ik vul er halverwege in. En Ja, ik had eigenlijk. Ik vond het jammer dat ik hem niet even een vraag kon stellen. Je zat al een beetje te hinten op inderdaad de banken, ABN AMRO en ING. Ik had hem wel een vraag met die koers op 2000 euro van of Adyen het overweegt om het aandeel te splitten, zoals dat zo mooi heet. Dus zeg maar door 100 te delen, zodat het teruggaat naar 20. Dus dan krijg je 100 keer zoveel aandelen, maar dan zijn ze nog maar 20 euro waard. Dan heb je nog precies hetzelfde belang, is allemaal verder niks aan veranderd. Maar de verhandelbaarheid van het aandeel wordt dan veel groter. Zeker mensen die met niet zoveel geld op de beurs handelen, wat dan ook. Ja, is 2000 euro voor één aandeel Adyen is echt een barrière. Dus dat zou wel leuk zijn als Adyen het aandeel wat verhandelbaarder zou maken. Maar ik heb dus geen idee of ze daarover
gaan. Met terugwerkende kracht de beste vraag die nooit gesteld is. Arend-Jan, helaas. nu we toch een beetje in de afdeling nazorg zitten. Ik kan me ons gesprek van vorige week nog herinneren over GameStop. Ik heb zelden jou zo met het stoom uit je oren een verhaal horen vertellen. En nu ben je ook de afgelopen dagen een beetje blijven volgen. GameStop, is er nog iets van over? Van dat mooie verhaal van die kleine man die het groot kapitaal het vuur aan de schenen legde?
Nou ja, je geeft eigenlijk tussen de regels door zelf het antwoord.
Nee, mag het zeggen.
Er stond gisteren nog $48 op het bord. Ging weer een hele hap af. Ja, en het is weer de klassieke tulpenbol grafiek geworden uiteindelijk. Heel hard omhoog. Nog veel harder, eigenlijk net zo hard omlaag. Dus ja, de revolutie is intussen daar een stille dood gestorven. Maar we gaan natuurlijk weer vrolijk anders op de beurs tekeer. Bitcoin is natuurlijk weer helemaal hot in happening. Zilver kwam nog even voorbij. De wietaandelen in Amerika die gaan sky high. Er is genoeg te beleven. Er zijn genoeg andere revoluties.
Maar het is dus een revolutie van een week geweest, Arend-Jan. Een weekje was het. GameStop heeft ons een week lang helemaal in de greep gehad. En daarna is het toch wel vrij snel verflauwd, kunnen we concluderen.
Ja, absoluut. Je kunt het gewoon in Google Trends gooien, GameStop. Je ziet het, niemand heeft het er meer over.
Nee. Ik wil met Gerrit even spreken over click and collect. Want dat kan vanaf vandaag. Dat wil zeggen dat je dus toch als ook kleinere winkelier contact met je klant kunt onderhouden, maar met allerlei voorwaarden. Is dat wel groot en belangrijk nieuws? Of blijft het een beetje in de marge?
Nou, het is voor kleine ondernemers wel natuurlijk leuk dat ze ook de klant producten bij hun af kunnen halen. En ook natuurlijk de kleine ondernemers daarom nog om een druppel op het groeiende plaat natuurlijk, om toch wat omzet te realiseren, om toch nog wat kosten te kunnen dekken natuurlijk.
Maar een druppel op de groeiende plaat, ik heb ook al mensen gehoord die zeiden, ja, het is een soort fopspeen, want we moeten van alles organiseren en dan moet je maar hopen dat er mensen nog op afkomen. Het is ook nog hartstikke winters natuurlijk. Gaat dit substantieel wat bijdragen, denk je?
Nou, er zal best wel iets aan bijdragen. Het zal niet heel veel zijn natuurlijk. Maar ze krijgen ook niet alle kosten vergoed natuurlijk van de NOE-regeling natuurlijk. En de kosten natuurlijk die ze kunnen. Wat kunnen ze verkopen natuurlijk om de kosten daar iets van te kunnen betalen. Dat is meegenomen vooral voor kleine ondernemers natuurlijk.
Ja.
En die geen webshop hebben in ieder geval. Waar ze telefonisch bereikbaar is en af kunnen halen.
Het schijnt dat hier fanatiek voor is gelobbyd. Hè? Er zijn landen om ons heen waar dit al langer de praktijk is, waar dit al gangbaar is. Had het kabinet hier eerder toe over moeten gaan, denk je?
Ja, ik denk voor de winkeliers leggen natuurlijk al heel lang stil nu ook natuurlijk. En natuurlijk, ja, dat heb heus wel aardig wat. Ja, die zitten thuis. Nu hebben ze toch wel een doel om toch naar de zaak te gaan, om telefonisch natuurlijk orders klaar te maken en dat ze af kunnen halen natuurlijk in ieder geval. Ik denk dat ze daar wel iets eerder aan gehad kunnen beginnen natuurlijk in ieder geval.
Arend-Jan, dan even naar het grotere bedrijfsleven. Of, nou, jij mag kiezen. Je noemde net al Bitcoin, dus dat zit jou hoog. En er is ook wel veel aandacht voor. Nee, Nieuwsuren, het journaal, de mainstream media heeft het ook weer ontdekt. Omdat, denk ik, Tesla erin gestapt is. Heeft dat voor een soort katalyserende werking gezorgd?
Ja, absoluut. De koers ging daar dik 10% op omhoog. Van Bitcoin dan. De koers van Tesla die steeg niet op. En dat was wel eigenlijk wel heel opvallend. Ja, en de vraag is natuurlijk van, ja, gaan meer bedrijven dit doen? En ik zie dat zelf niet zo heel snel gebeuren. Misschien wel, net als Tesla, hippe technologie aandelen die het echt van reuring moeten hebben en niet van winst en omzetten die ze helemaal niet maken. Misschien dat die dat ook zouden gaan overwegen. Maar echt degelijke dividendaandelen, die moeten dit echt niet gaan doen. Want dan hebben ze echt de aandeelhouders op hun nek, hoor. Die willen echt niet dat er met bedrijfsgeld gespeculeerd gaat worden. Want zo ziet iedereen dat toch wel als Bitcoin.
Ja, maar het legertje gelovers, dat ook regelmatig een podium krijgt en waartoe jij niet behoort, zegt ja, maar Bitcoin, dat wordt steeds meer een geaccepteerd instrument, ook voor institutionele beleggers, voor pensioenfondsen. Banken denken er serieus over na. Jij denkt dat het nog wel even duurt?
Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik ben ervan overtuigd dat Bitcoin echt geen officieel betaalmiddel gaat worden. Daar gaan de centrale banken, de monetaire en fiscale autoriteiten echt wel voor liggen. Die laten zich echt niet de dollar en de euro uit hun handen trekken. Daar geloof ik niks van. Mocht het wel zo gebeuren, dan geef ik graag mijn ongelijk toe. Maar ik begrijp er helemaal niks van. Ik bedoel, Bitcoin, dat is een ongecontroleerde markt. Er zit heel veel zwart geld, er loopt maffia rond. Als ik van handelaren zie en hoor wat er allemaal in de boeken met de kosten et cetera gebeurt, daar lusten de honden geen brood van. Het is echt, wat dat betreft is het echt een bende.
Wat bedoel je daarmee? Kom je veel duistere zaakjes tegen?
Bij Bitcoin gebeuren inderdaad genoeg duistere zaakjes. Nou, om je een voorbeeld te geven, Tesla berichten van, ja, je kunt straks misschien ook of met Bitcoins een Tesla kopen, bij ons producten kopen. Dat was het. En dat is nog niet zo makkelijk, want als je iets met Bitcoins wil gaan betalen, zeker een dure auto of wat dan ook, dan gaan de autoriteiten wel even meekijken waar dat geld vandaan komt, waar die Bitcoins vandaan komt. Het is eigenlijk ook het witwasverhaal wat bij ING en ABN AMRO natuurlijk zo nadrukkelijk gespeeld heeft. Dat gaat echt niet allemaal van een heel erg leien dakje.
Nee.
En ja, ik zit nu met angst en beven aan mijn mentions op Twitter te denken.
Oh, sorry, ja, het is weer een heel kwalijk kwartiertje.
Nee, maar
dat geeft niks.
Nee, maar je slaat de spijker op zijn kop. Het zijn gelovigen. En ja, je weet hoe het werkt als je aan mensen hun geloof komt. Dan worden ze zeer venijnig.
Laat ik ook eventjes doorschakelen naar het bier van veel mensen. Namelijk het bier van Heineken. Heineken schrapt de komende jaren 8000 banen. Grotendeels als gevolg van de coronapandemie. Gerrit, was jou dat ook opgevallen?
Ja, dat viel me op eigenlijk. Dat Heineken nu toch al medewerkers gaan ontslaan in ieder geval. En wij zijn zelf als Vergelder al aan het investeren om dadelijk klaar te staan voor de voetmarkt eigenlijk natuurlijk. Want wij verwachten eigenlijk dadelijk toch wel een enorme explosie. Dan de mensen toch weer erop uitgaan.
Ja, dat heeft de topman van Heineken volgens mij een paar weken geleden ook gezegd. Hij verwacht in de zomer volle terrassen. En hij noemt met nadruk ook terrassen, want dat is buiten. Daar mocht altijd al wat meer. En dan nu toch ook opgehangen aan die coronapandemie een grote reorganisatie met 8000 banen. Het verbaast jou een beetje?
Ja, het verbaast me wel een beetje natuurlijk, omdat wij zelf al aan het opschalen zijn om dadelijk aan te kunnen wat er dadelijk op ons afkomt.
Arend Jan, jij hebt die cijfers van Heineken ongetwijfeld ook meegekregen. Is dit verrassend? Speelt hier misschien ook wel meer dan alleen corona?
Dit is een geval dat je never waste a good crisis, denk ik, Thomas. De cijfers op zich, die vielen licht mee. Er werd natuurlijk helemaal niks van verwacht. En die vielen wat mee. De beurs reageert wel lauw. Ik denk omdat Heineken niet echt een florissante outlook afgeeft. Zoals bijvoorbeeld wel Adyen, waar die cijfers zo goed op reageren. Ja, en dan gaat inderdaad, ze gaan 10% van het personeel ontslaan. En afgelopen jaar waren er al diverse kostenbesparingsprogramma's. Ja, Heineken is zo mean en lean als wat. Kijk, als het heel goed gaat met de zaak, dan moet je natuurlijk niet met allerlei impopulaire maatregelen komen. Maar zoals nu met de horeca dicht of wat dan ook, ja, kan Heineken gewoon echt bezuinigingsmaatregelen. Nou,
maar het beetje in overeenstemming met het weer van vandaag, het kan vriezen of kan dooien, want Carlsberg, met volgens mij ook een Nederlandse topman, heeft dan weer gezegd, ja, de komende maanden, dat wordt fantastisch, het worden de Roaring Twenties en mensen gaan zich helemaal bezatten, ook aan ons bier. Wat gaat het nou worden?
Volgens mij was er in de Roaring Twenties was er een drooglegging.
Pardon, ja.
Dus misschien dat de topman van Carlsberg alles in bitcoins afrekent. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar ik denk niet, maar dat is meer een grapje.
Maar het is meer, hoe optimistisch ben je? Hè? Verwacht je inderdaad een soort knalfuif die maandenlang aanhoudt zodra het weer kan? Of moet je nu je voorbereiden op barre tijden?
Ik denk dat Heineken houdt gewoon een slag om de arm. Dat is sowieso al geen concern van, in tegenstelling tot eigenlijk het merk zelf. Het concern is altijd heel voorzichtig en vrij conservatief. Ik denk dat ze zelf ook iets hebben van eerst zien en dan geloven. Dus en waarschijnlijk Carlsberg ziet dat wat beter in. Maar laten we wel zijn, Thomas, het is toch voor iedereen koffiedik kijken wat dit jaar gaat brengen. Dus voor bedrijven echt niet anders, hoor.
Ik hou er maar meteen mee op. Arend Jan, bedankt. Tot volgende week. Zometeen praat ik uitgebreid verder met Gerrit van Gelder, de algemeen directeur van Gelder Groente en Fruit over hun hyperduurzame, ultramoderne nieuwe bedrijfslocatie. En natuurlijk de gevolgen van die lockdown, hoe je daar weer uit kan opkrabbelen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaal. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Door de coronapandemie liep de omzet bij Van Gelder Groente en Fruit met 80% terug. En nog steeds komt er wekelijks zo'n 1,5 miljoen euro minder binnen dan voor de coronacrisis. De gast is Gerrit van Gelder, de algemeen directeur van Van Gelder Groente en Fruit. Welkom.
Ja, goedemiddag.
Hoe is het om op dit moment algemeen directeur te zijn van een familiebedrijf, een groot familiebedrijf in groente en fruit?
Ja, het is een uitdaging natuurlijk om de omzet die we nu hebben natuurlijk om alle kosten daar te kunnen betalen in ieder geval. Dus we zijn continu aan het terugschalen. En het is gewoon een spelletje wat je elke dag mee bezig bent natuurlijk om het gezond te houden.
Ja, een spelletje. Ik begreep net van jou dat jij iedere dag voor 5:00 op de zaak bent.
Dat klopt inderdaad.
Vaak pas 's avonds laat weer naar huis keert.
Ja, dat is voor mij een uitdaging natuurlijk. Ook een hobby eigenlijk natuurlijk.
Een hobby?
Je kunt wel zeggen een hobby eigenlijk natuurlijk. Waar ik heel veel tijd in besteed natuurlijk. Ja, het is voor mij belangrijk natuurlijk dat alle medewerkers bij ons het naar de zin hebben natuurlijk. En alle klanten zo goed mogelijk bediend hebben. En we hebben natuurlijk een heel goede eigen ploeg natuurlijk. Mensen natuurlijk die er ook allemaal voor gaan. En we gaan er met z'n allen voor eigenlijk natuurlijk om het bedrijf op te bouwen.
Maar als jij in het holst van de nacht voor 5:00 in het pikken donker aankomt op de zaak, wat doe je dan?
Nou, er zijn bij ons altijd, wij hebben een bedrijf wat 24 uur werkt natuurlijk. Continu natuurlijk in ieder geval. En er zijn natuurlijk, ik heb mijn dagelijkse taken die ik ook doe natuurlijk in ieder geval.
Zoals?
Van financieel in ieder geval. En alle betalingen die verstuurd worden natuurlijk. En alle opdrachten, het vast klaarleggen voor de mensen die om 8:00 beginnen in ieder geval. Of later beginnen in ieder geval. Dus prijsaanpassingen en het even volgen natuurlijk. Is alles goed gegaan in de nacht.
Je noemt het een hobby, een spelletje. Een spelletje dat in de familie al meer dan een halve eeuw, bijna 70 jaar gespeeld wordt. Ook door jou dus.
Ja, dat klopt.
Is dat spel door deze periode heel erg veranderd?
Nee, vind ik van niet eigenlijk. Vind ik van niet natuurlijk. We hebben wel een enorme omzetdaling gehad natuurlijk. En we hebben natuurlijk heus wel wat beslissingen moeten nemen waar iedereen niet blij van wordt natuurlijk in ieder geval. Maar dat is ook de uitdaging natuurlijk ook in de goede tijden. Toen het beter ging natuurlijk, hebben we ook natuurlijk enorm veel geïnvesteerd in ieder geval. Ja, de investeringen worden nu wat teruggedraaid natuurlijk in ieder geval. Door de lagere omzet natuurlijk, omdat daar geen budget voor is in ieder geval.
Als je je eigen bedrijf als een soort speelbord ziet, dan was er natuurlijk in maart van vorig jaar wel een tamelijk beslissende zet die er toe leidde dat Nederland op slot ging en dat jullie wel heel veel groente en fruit hadden waar iets mee moest gebeuren.
Ja, wij hadden natuurlijk dat niet aanzien komen. En natuurlijk, wij zaten in 2019 stonden de klanten bij ons in de wacht, in ieder geval, om klant te worden. Het was 24 uur bij ons niet te behappen wat we aan groente en fruit moesten verwerken eigenlijk. En ook nog in 2020, voor 14 maart in ieder geval. Het kon niet op natuurlijk. En wij hadden niet verwacht natuurlijk, 15 maart natuurlijk, na de corona natuurlijk, dat we dat ooit mee zouden maken natuurlijk.
Had je dat echt niet verwacht? Of had je iets breder naar buiten moeten kijken, naar landen om ons heen, of al heel ver weg, naar China, waar een virus aan de weg timmerde, dat misschien toch zich niet zo strikt aan landsgrenzen zou houden?
Nee, ik had hem niet, dat alles prompt, zondags, avonds om 6:30, alles dicht zou gooien, had ik niet verwacht. Want het was natuurlijk om 6:30 werd het aangekondigd en de horeca kon gewoon 6:00 sluiten die avond, in ieder geval.
En waar bleven jullie op dat moment mee zitten?
Nou, met heel veel voorraad natuurlijk. Wij hebben het grootste assortiment aardappelgroente en fruit van heel Europa op voorraad staan natuurlijk. En wij leveren natuurlijk die foodmarkt. En dat zijn natuurlijk heel veel hotels, heel veel ketens eigenlijk natuurlijk. En daar zit ook natuurlijk heel veel assortiment bij, wat eigenlijk niet in de retail kanaal gekocht wordt in ieder geval. En daar gingen wij natuurlijk mee de boot in. Wij importeren dan heel veel uit buitenlandse producten. En dan moet je denken van pitayas, carambolas natuurlijk. En alle bijzondere extreme fruit in ieder geval. En natuurlijk die niet in de retailmarkt verkocht werden. Worden.
Ik moet ook een paar keer knipperen met mijn ogen. Want wat voor bijzonder fruit is dat dan?
Nou, in de horeca natuurlijk, daar gebruiken ze natuurlijk heel veel exoten. Ja. Exoten natuurlijk. En dan moet je denken, frisales importeerden wij uit Colombia vandaan. Passievruchten importeerden wij uit Colombia vandaan. Thailand doen we heel veel. Zuid-Afrika doen we heel veel. Brazilië doen we heel veel. En dat zijn natuurlijk allemaal producten die niet in de retailmarkt verkocht worden.
Dus de pallet stapelde zich op?
Ja, er is altijd heel veel onderweg. Maar als je natuurlijk 2 miljoen per week omzet doet natuurlijk, moet je ook een enorme voorraad opbouwen. En dat praat je natuurlijk, jij praatte net over 200 pallets, maar bij ons staan er ongeveer een duizenden pallets op voorraad in ieder geval. We hebben wel 200 pallets weg moeten gooien natuurlijk van producten. Maar
is het zo natuurlijk dat je dat moet weggooien, of kun je daar toch op een andere manier nog een bestemming voor vinden?
Nee, voor die producten is het bijna niet te doen. Wij hebben wel 3 voedselbanken bij ons bedrijf die de producten elke dag opkomen halen. Maar ja, als ze die 6 pallets krijgen, dan raken ze al in paniek in ieder geval. En bij ons waren er honderden pallets die gestort moesten worden.
Dus jullie kunnen die voedselbanken helemaal overvoeren, en dat is ook weer niet de bedoeling?
Nee, dan weten ze ook niet waar ze het moeten laten. Nee,
maar ja, dan rest er dus kennelijk geen andere optie dan het weggooien. Dat klinkt toch ook in deze tijden waarin voedselverspilling een belangrijk thema is, als iets wat echt het laatste is wat je wil doen.
Ja, het is het laatste. We hebben ook alles geprobeerd natuurlijk bij ons natuurlijk om het door te verkopen natuurlijk. Heel veel collega's natuurlijk die in de retailmarkt zitten en wij de gewone producten allemaal door kunnen verkopen, zoals komkommers en de gewone artikelen. En natuurlijk, ja, pallets van passievruchten. Ja, er worden wel wat passievruchten in de retail verkocht natuurlijk, maar geen pallets in ieder geval. En het is natuurlijk allemaal een product wat een kortere TET heeft om het groeien in de natuur.
Tenminste houdbaar tot, ja, voor dus, de oplettende luisteraar.
Het is TET, ja, tot de houdbaarheid natuurlijk in ieder geval.
En hoe snel kun je je assortiment herschikken? Want je weet dan dat exotische fruit, dat is voorlopig niet echt in vraag, hè? Daar is geen behoefte aan. Nee. Hoe snel kunnen jullie dan schakelen en zeggen iets minder exoten, iets meer, iets wat mensen misschien thuis kunnen gebruiken?
Ja, wij zaten eigenlijk te weinig in de retailmarkt. Of wel heel weinig in ieder geval. We zaten volledig in de foodmarkt. Daardoor hadden we natuurlijk ook een enorme omzetdaling natuurlijk in ieder geval.
En met retail bedoel je jullie fruit en groente is niet te vinden in de supermarkten?
Ja, wij zetten niet af naar de retailmarkt natuurlijk. Ons assortiment is daar ook niet afgestemd natuurlijk. Wij hebben natuurlijk een grotere verpakking natuurlijk voor de foodmarkt, waar allemaal grotere volumes naartoe gaan. Waar ons ook heel onze productieafdeling allemaal op afgestemd zijn. Van ook van machines. Dus wij schakelen niet zomaar even over naar het retailkanaal.
Ik zag wel, want ik heb de site bezocht, dat ik als consument ook nu mijn slag kan slaan. Maar ik heb daar toch wat vragen over. Dan jullie hebben het over duizenden pallets, als ik nou eens een paar honderd gram boerenkool nodig heb vanavond. Hoe gaat dat dan?
Dat is mogelijk. Wij zijn groot geworden door de kleine klanten. We zijn niet groot geworden door de grote klanten. We zijn groot geworden door de kleine klanten. We hebben heel veel klanten. Dus we leveren 6.000 klanten normaal. Gewoon 6.000 klanten per dag af in Nederland. En
ja, maar dat zijn de grote restaurants of hotels of ja, grote maar ook ketens.
Maar ook die hebben één zakje boerenkool nodig van 300 gram. Dus die bestellen een heel groot assortiment. Dus je moet het hele assortiment op voorraad hebben. Dus bij ons is het natuurlijk ook mogelijk om 1 doosje aardbeien te bestellen en 1 komkommer te bestellen. Daar is onze hele automatisering ook op afgestemd. Ja,
maar wanneer komen jullie dan bij mij voor de deur met je vrachtwagen? Want daar zit toch hopelijk meer in dan dat pakje aardbeien?
Nee, nou ja, wij zijn natuurlijk. Wij leverden niet aan particulieren voor met ons bedrijf natuurlijk. Waar we aan de foodmarkt leveren. Maar op een gegeven moment zijn wij natuurlijk wel gaan nagedenken. Hoe kunnen we het horeca-assortiment natuurlijk bij de consument aanbieden? Maar ja, dan moet er een webshop gebouwd worden. Daar moet natuurlijk wel wat actie ondernomen worden natuurlijk. En wij bieden nu ook het hele assortiment wat we normaal aan de horeca leveren. De consument kan dat nu ook bestellen.
Het klinkt als overleven en dat moet natuurlijk ook. Je moet kijken naar wat er wel kan. Maar ja, of je er evenveel mee kunt verdienen, dat is denk ik een vraag die ik ook kan beantwoorden. Namelijk nee, dat lukt niet.
Nee, dat klopt. Dus
tot wat soort maatregelen ben je gedwongen dan de afgelopen periode?
Om natuurlijk welke maatregelen natuurlijk om enorm te bezuinigen natuurlijk. Om de kosten terug te dringen eigenlijk natuurlijk. Om nieuwe ideeën. Productontwikkeling is bij ons wel gewoon continu doorgegaan. Om nieuwe producten te ontwikkelen. En natuurlijk waar ook wel belangstelling uit de markt is. En om andere kanalen aan te sporen natuurlijk. Die wel nog groente en fruit kunnen gebruiken.
Ja, dus die supermarkten die kunnen op jullie warme belangstelling rekenen.
Ja, daar zijn we nu op geïnvesteerd eigenlijk. Zodat we weer 3 nieuwe lijnen neergezet hebben voor het Rito-kanaal. Om mooie producten, waar wij toch wel goed in zijn eigenlijk. Van verse producten natuurlijk, om aan de retailmarkt aan te bieden.
Het is wel zo dat in de supermarkt van alles moet worden aangeboden. En vaak niet voor de hoogste prijs. Er is ook al een jarenlange discussie over de positie van de supermarkten ten opzichte van de telers en of die wel voldoende krijgen. Jullie hebben ook een relatie met telers, vaak al jarenlang. Jullie garanderen ook groente en fruit van het hoogste niveau, van de beste kwaliteit. Kun je dat allemaal wel handhaven als je zo meteen op grote schaal aan supermarkten gaat leveren?
Ja, wij zullen nooit het hele assortiment aan de supermarkt aanbieden, wat wij in ons bezit hebben. Wij zullen daar de specials van nemen. Van, wij hebben op 3 thema's hebben wij op ingezet. Dat is op gezondheid, smaak en duurzaamheid. Dat zijn de 3 thema's waar we in 2011 op ingezet hebben. En waar we ook enorm explosief zijn gegroeid. Om, er waren toch heel veel mensen bezig om gezonder te leven. Er werd heel veel over gepraat, maar de consument, iedereen pakte het toch wel vrij goed op om gezondere producten op het bord te krijgen natuurlijk. Ook bij de foodmarkt of bij de horeca.
Ik heb het idee dat steeds meer mensen kampen met overgewicht.
Nee, dat is denk ik minder als de afgelopen jaren, als in 2000 of in 1900 in ieder geval. Dus de mensen zijn echt wel allemaal bewuster bezig om gezonder te eten.
Ik kom daar zo meteen nog even op terug, maar eerst nog even naar de situatie van vandaag. Namelijk wat ook meer is dan ooit tevoren, is overheidssteun. Onder andere in de vorm van een NOW-regeling, een tegemoetkoming vaste lasten. In hoeverre is Van Gelder nog het bedrijf dat het is vanwege al die regelingen?
Wij maken natuurlijk gebruik van de NOW-regeling natuurlijk. En dat is natuurlijk een enorme som natuurlijk. Om, er werken meer dan 300 vaste medewerkers natuurlijk bij vergelden natuurlijk. En wij hebben niemand hoeven te ontslaan natuurlijk in ieder geval.
Er zijn wel veel uitzendkrachten volgens mij vertrokken, toch?
Ja, natuurlijk. Dat was het voordeel in 2019. We hebben het zo'n druk jaar gehad eigenlijk, dat we weinig tijd hebben gehad om vaste medewerkers aan te nemen. En dus we hadden eigenlijk heel veel uitzendkrachten ingehuurd in 2019 om die hectiek, die drukte op te vangen. Dus dan wij toch wel eigenlijk in maart 2014, 14 maart natuurlijk, wel wat afscheid hebben moeten nemen natuurlijk van flexwerk. Natuurlijk, of van uitzendkrachten natuurlijk, die minder mate en dan we met onze eigen medewerkers door konden gaan.
Mag ik jou een dilemma voorleggen?
Ja.
Dat betekent dat je moet kiezen, achteraf mag je dan nuanceren. Zonder subsidie hadden wij nu geen hypermodern megamagazijn, of dat hypermoderne megamagazijn, dat was er sowieso gekomen.
Dat is...
Zometeen mag het genuanceerd worden.
Dat staat er natuurlijk, dat kunnen we niet meer terugdraaien.
Oh, dat dus, klinkt alsof je er bijna spijt van hebt.
Nee, ik heb er geen spijt van in ieder geval. Maar als je had die investering nooit gedaan natuurlijk als de corona geweest. Dus als we nu die beslissing hadden moeten nemen, had het automatisering, dat magazijn er nooit gekomen. Okay.
Want dat magazijn is misschien wel even goed om toe te lichten. Wat gebeurt daar allemaal?
Het magazijn is volledig 100% geautomatiseerd. Dus alle orders worden volledig geautomatiseerd georderpikt in ieder geval. En er staat eigenlijk een pellenmagazijn waar de volle pellets in opgeslagen worden van 4000 plekken van 4000 pellets. En er staat een shuttle-magazijn naast met 53.000 locaties waar de orders klaargemaakt worden. Mm. En de robots stapelen de pellets af en die stapelen ook de pellets op voor de klant. Alle kratten worden automatisch voorzien van kratkaartjes en alle pellets worden ook automatisch gestapeld en die worden afgeleverd bij het dok.
Dus we hebben het er wel over NOW en die krijg je voor medewerkers. Maar als ik het goed begrijp, neemt de robot het langzamerhand over bij Van Gelder.
Ja, die trend zie je bij ons ook natuurlijk. Wij hebben toch al 2020 toch geïnvesteerd in eigen medewerkers en hoger opgeleide medewerkers. En je ziet natuurlijk dat we zo ver geautomatiseerd zijn dat je minder uitzendkrachten nodig hebt en dat je meer hoger geschoolde mensen nodig hebt van Nederlandse afkomst in ieder geval.
Je hebt het wel over groente en fruit. Dat is eigenlijk ook je kapitaal. Dat moet goed zijn. Laten we het hebben over een eventueel probleemgeval, namelijk de banaan. Dat schijnt nogal ingewikkeld te zijn om die helemaal vers en met de goede kleur op de juiste bestemming te krijgen. Wat houdt nou zo'n bananenbehandeling in?
Ja, banaan is een, bij ons het lastigste, is het moeilijkste artikel. Om natuurlijk al onze producten moet zwaar gekoeld worden. Dus moet niet denken van onder nul. Dus van een temperatuur van 3 tot 5 graden natuurlijk. Een banaan houdt niet van de kou. Die wil altijd boven de 10 graden natuurlijk. En als we natuurlijk zo'n groot magazijn hebben van wat we nu hebben gebouwd eigenlijk. Want het magazijn is nu 32.000 vierkante meter helemaal gekoeld. En dan die bananen is dan een lastig artikel, ja. Om die moeten we opeens verwarmen naar de 10 graden in ieder geval. En natuurlijk is dat heus een elke dag moet bananen veel aandacht aan geschonken worden.
Ik ben maar een amateur hoor, maar mijn groente en fruit, in ieder geval mijn fruit, bewaar ik niet in de koelkast. Als je dat te lang doet, hè, gekoeld bewaren, gaat het dan ten koste van de kwaliteit of misschien zelfs wel de vitamine?
Nee, nou, de appels en het gewone fruit niet. Ieder geval niet de kosten van de kwaliteit. Maar de bananen gaan, als je die in de koelkast legt, die verkleuren niet geel, maar die gaan zwart verkleuren in ieder geval.
Dus. En de belofte van Van Gelder is vandaag geplukt, morgen op je bord. Is dat nou bij wijze van spreken of lukt dat ook altijd?
Nou, dat lukt heel goed in ieder geval.
Nee, ik wil even precies, want ik vind het zo mooi klinken dat ik denk, nou, dat bestaat bijna niet.
Nee, wij hebben natuurlijk heel veel afspraken met tuinders, met die voor ons producten voor ons telen in ieder geval. En natuurlijk die ook met de corona ook de boot ingegaan zijn. Om er zijn natuurlijk altijd tuinders die helemaal gefocust zijn op bepaalde producten natuurlijk, die ook niet in de retail verkocht worden natuurlijk. Die ook enorm dupe geworden zijn in ieder geval. En bij onze inkoop begint bij ons om 5:00 's morgens. Zij geven de orders, ze kijken wat er is er 's nachts er allemaal uitgegaan. En zij geven de orders door aan de leveranciers waar wij allemaal afspraken hebben met producten. En die dag wordt het product ook geleverd bij ons. En in het eind van de dag gaan wij weer order pikken. En ook de orders klaarmaken in ieder geval. Dus het is werkelijk waar. Vandaag gesneden, morgen bij de klant in ieder geval. En zo hebben wij onze eigen productieafdelingen precies hetzelfde. Wij draaien heel veel productie. We hebben een warme keuken, we hebben een high-care keuken, we hebben een low-care keuken, waar we van een product waar maken we veel meer van. Dus van de asperges kan je soep van maken, je kan de stampotten van maken in het seizoen, je kan de salade van maken. Dus wij denken over elk product na, wat kunnen we er nog meer van maken?
En een belangrijke spil is, zoals je net al aangaf, dat hypermoderne magazijn, waarvan je ook al zei, dat heeft heel veel geld gekost, ondanks de subsidie die we er ook voor hebben gekregen, met terugwerkende kracht. Als ik had geweten wat er allemaal op ons af zou komen, had ik dat natuurlijk niet gedaan. Zit je daar nu nog een beetje mee in je maag, dat je dat geld liever op een bankrekening had gezet, of ergens anders in had geïnvesteerd?
Nee, daar zit ik niet mee in mijn maag. Het pand staat er en automatisering zit erin.
Ja, het pand staat er, maar het staat er misschien wel omdat je nu helemaal niet meer terug kunt.
Nee, ik heb daar geen spijt van. Ik ben blij dat wij deze beslissing gemaakt hebben, ook voor de toekomst, voor ons bedrijf. En natuurlijk ook voor de jonge generatie natuurlijk, die er allemaal in zitten als familiebedrijf natuurlijk. En alle medewerkers van een hele jonge generatie die allemaal op ICT, marketing en eigenlijk om verder te beduren eigenlijk. Waar we op die drie thema's, waar we op inzetten, op gezondheid, smaak en duurzaamheid in ieder geval. Om daar een hele mooie toekomst voor op te kunnen bouwen. Nou,
en ik noem het nu een mega magazijn, dat is het ook voornamelijk, maar het is net zo goed een experience center, want je moet wel meegaan met je tijd, en een congreslocatie. Kun je die laatste twee zaken even toelichten? Want ja, jullie zijn toch gewoon een bedrijf in groente en fruit?
Ja, dat kan ik heel goed toelichten. Dat vragen wel meer mensen af natuurlijk. Kijk, wij hebben natuurlijk een hele grote doos staan, waar die hele automatisering in zit. Onze producten staan 22 meter hoog. Je ziet niet meer de producten bij ons. Er zit in een doos en dat komt er automatisch uit. Dus wij kunnen ook niet naar die producten. En dat was op de oude locatie. Liep bij ons als we naar een bedrijfsbezoek hadden van koks of restaurants of hier, liep hij tussen de producten door. En dan zag de kok de producten natuurlijk. En wij hebben eigenlijk als voorbeeldfunctie natuurlijk om groente en fruit, wat er allemaal mogelijk is met groente en fruit natuurlijk, voor de horeca en voor de foodmarkt natuurlijk. Om natuurlijk, dus er is natuurlijk in de groente en fruit, daar zijn heel veel mogelijkheden natuurlijk om daar mooie producten aan te bieden en met meer smaak.
Ja, behalve dat het nu onmogelijk is om dat goed te laten zien. Want ik neem aan dat het bij jullie niet wemelt van de bezoekers.
Nee, wij moeten ons aan de richtlijnen houden natuurlijk. Alle evenementen zijn bij ons ook afgelast natuurlijk. Er waren vorig jaar heel veel evenementen natuurlijk. Met allemaal om te laten zien wat er allemaal mogelijk
hadden
is.
Hadden jullie echt al congressen gepland in dat megamagazijn?
Ja, dat is nog heel veel. We hebben zelfs iemand aangenomen die daar voor de evenementen natuurlijk... Ja. Het allemaal aan gaat sturen in ieder geval. En er stond heel veel in de agenda's wat we allemaal hebben moeten schrappen.
Laten we nog even naar de toekomstplannen kijken in de vorm van een tweede dilemma. Ik hoop dat we in de toekomst weer meer gaan telen. Of het telen, dat laten we ook in de toekomst en lekker aan iemand anders over.
Ja, het telen natuurlijk, ja, dat laten wij ook in de toekomst aan andere bedrijven over. Wel in samen, in partners natuurlijk, met elkaar. Wij zijn nu, hier hebben we, met duurzame teelt zijn wij bezig natuurlijk. Met
ik vraag het even, want het komt wel terug in de geschiedenis van het bedrijf. Jullie zijn ooit begonnen als een spruitenteler. Dus je kunt het ook weer mooi rondmaken door daar naar terug te keren.
Ja, dat klopt. Waar wij nu zitten op onze locatie zijn onze ouders in 1953 begonnen. Die waren geëmigreerd uit Canada en door heimwee zijn ze teruggekomen. En ze zijn in 1953 op de plek waar wij nieuw gebouwd hebben natuurlijk de spruitjes weer gaan telen. En wij zijn groot geworden eigenlijk in de tuinbouw in ieder geval. Dus ik heb zelf ook in de tuinderij zelfs nog gewerkt eigenlijk. En we hebben heel lang als tuinder ook in ons bedrijf bezig mee gehouden in ieder geval.
Maar is het te riskant? Een verkeerde winter of een verkeerde zomer en je kunt je oogst weggooien of vergeten?
Ja, dan moet je het verspreiden. Dat je daar natuurlijk niet alles één hetzelfde product hebt. Als je dat verspreidt natuurlijk loop je minder.
Nee, maar er is een reden dat jullie het nu niet meer doen en ook in de toekomst niet gaan doen. Waarom sluit je dat af?
Het is natuurlijk, de hele techniek, ook in de tuinbouw, is natuurlijk ook enorm geautomatiseerd en gemoderniseerd natuurlijk. Met alle nieuwe technieken natuurlijk. Wat de afgelopen jaren daar in de tuinbouw ook gerealiseerd is in ieder geval. En wat voor nieuwe producten waar we ook allemaal uit Nederland krijgen natuurlijk. In ieder geval met verlichte teelt en alle producten natuurlijk.
Dit interview is tot een einde gekomen, Gerrit. Wat vond je ervan, je radiodebuut?
Oké, dat is vrij snel gegaan in ieder geval.
Had je gewaarschuwd, hè?
Ja, het is vrij snel gegaan in ieder geval. Dus ja, wij zetten... Dus ja.
Het is zover. Bedankt voor je komst uit Ridderkerk. En ik zal jullie met interesse blijven volgen. Gerrit van Gelder, de algemeen directeur van Gelder Groente en Fruit. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Maurice Limme, de voorzitter van de Vereniging Hogescholen, over de enorme toename van het aantal hbo-studenten juist nu in deze coronaperiode. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. En die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met onder andere het lobbypanel. En daarin gaat het over laadpalen bij supermarkten. Want als die niet snel gerealiseerd worden, ja, dan zijn er misschien zometeen wel lege schappen in de supermarkten.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Van Spaandonk en Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vul.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Van Spaandonk en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Lobbypanel.
KLM en Shell jubelen om het eerste vliegtuig dat deels op duurzame kerosine vloog. En toch is duurzaam vliegen nog ver weg. Is deze stap dan vooral symbolisch in een tijd dat beide bedrijven het financieel zwaar hebben? En komen er niet snel meer laadpalen, dan dreigen er lege supermarkten en warenhuizen. Daarvoor waarschuwde TLN-voorzitter Elisabeth Post. Lukt het om met dit dreigement meer overheidsinvesteringen los te krijgen? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel van BNR Zaken doen. En daar zit Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit van Leiden. En Mark van der Anker, mede-eigenaar van WePublic. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn.
Dankjewel, goedemiddag.
En Mark, laat ik bij jou beginnen met jullie eigen agenda. Wat staat daarop?
Nou ja, wij zijn nu eigenlijk vooral vanuit WePublic bezig om de mobiliteitsalliantie te ondersteunen. En dat is een enorm brede alliantie. Daar zitten onder andere TLN en de ANWB, de Ruivereniging, maar ook de Fietsersbond, de NS en de lokale vervoersbedrijven, OV-bedrijven zoals RET en de HTM. En zij maken zich hard voor het onderwerp mobiliteit. En dat doen ze eigenlijk al een paar jaar. Maar die zetten zich nu vooral in om richting de verkiezingscampagne, maar ook vooral dadelijk bij het regeerakkoord, om ervoor te zorgen dat die mobiliteit ook echt op die politieke agenda blijft staan. Want in alle aandacht die nu uitgaat naar corona en nou ja, een soort corona-bijziendheid, namelijk dat alsof iedereen dadelijk thuis blijft werken, moet de urgentie van het blijven investeren in mobiliteit en het vinden van nieuwe oplossingen om Nederland in beweging te houden, ja, die daar proberen bij te helpen om die urgentie op de agenda te houden.
Maar is dat niet een beetje ingewikkeld? Want ik herinner me ook wel de discussies over rekeningrijden en het verkeersinfarct waar Nederland al jaren onder leidt. Maar op dit moment is het natuurlijk al lang geleden dat veel Nederlanders in de file stonden. En je kunt zeggen het is coronabijziendheid, maar niemand zal hier met zekerheid kunnen zeggen of het openbaar vervoer zich weer volledig herstelt of mensen weer allemaal massaal de auto pakken. Dat weet je niet.
Ja, dat weten we eigenlijk wel, want we weten waar we vandaan komen. En dat was een Nederland dat vooral vast stond. En we weten ook dat er 3 miljard extra aan structurele investeringen nodig is elk jaar om te zorgen dat we niet vast meer komen te staan, maar dat er juist ruimte is om niet op elkaar te staan, maar in beweging te blijven.
Dat en ook de Mobiliteitsalliantie weet dat.
Zeker. Daar zitten dus allerlei knappe koppen die dat met elkaar bedenken. Nou ja, en wat hier dan het mooie van is, want dat is wat je met zo'n alliantie wil, is je wil die discussie die de politiek met elkaar voert of meer asfalt, meer spoor, minder spoor, is eigenlijk dat je de mobiliteitsalliantie zich onderscheidt door eigenlijk die discussie al vooraf te voeren en een kant-en-klare oplossing aan te bieden aan de politiek.
Nou, dus kat in het bakkie.
Ja, ik zou het gewoon overnemen.
Eronder.
Ja, zeker.
Ja, nou, dan is die paragraaf in het regeerakkoord alvast gevuld. Maar Arco, ja, toch ook nog even naar jouw expertise. Ja. Corona-bijziendheid wordt hier genoemd, terwijl er structurele investeringen nodig zijn die wel wat verder gaan dan dat mensen nu allemaal thuiswerken. Hoe zorg je ervoor dat dit bij het kabinet en ook het volgende kabinet onder de aandacht blijft?
Ja, nou, toevallig heb ik over precies dit onderwerp een column geschreven voor het blad, een tijdschrift van rijvereniging, Go Mobility.
Ja, zeg, komt jullie deze wisten dit. Uit.
Ja, nee, dat wisten we niet. Maar het is leuk dat je het zegt, Mark. Kijk, ik mag daar niet te veel over zeggen, want dan gaat de primeur natuurlijk eraf. Maar mijn idee zou zijn om die mobiliteitsalliantie, die nu geloof ik uit 27 deelnemers bestaat, om te kijken of je die niet nog verder kunt verbreden, om het maatschappelijk draagvlak voor deze plannen nog sterker te verankeren. Ik denk dat sowieso bij lobbycoalities een heel belangrijke voorwaarde is in de tijd die we ingaan.
Maar Arco, je hebt er 27 heb je aangelijnd. Dan ben je toch al een behoorlijk grote groep. Ik denk dat iedereen met enige relevantie al benaderd is en waarschijnlijk.
Ja, maar je weet dat verkeer en vervoer is een borreltafelonderwerp. Dus ik denk dat er veel meer spelers daar een ijzer in het hebben. En dat is wel meer dan 27. Het gaat natuurlijk er niet om zoveel mogelijk spelers te krijgen. Maar kijk eens goed naar bijvoorbeeld de representativiteit van deze deelnemers. Misschien kun je nog iets meer maatschappelijke en ook kritische spelers aan boord halen, zodat je het draagvlak nog verder kunt verbreden. Dat zou mijn aanbeveling zijn voor de kabinetsformatie. Want wat blijkt is dat kabinetsformatie, onderhandelaars steeds gevoeliger worden voor het kunnen verkopen tussen aanhalingstekens van onderwerpen aan een breder publiek. En dat geldt natuurlijk ook voor politieke partijen, want die zijn op zoek naar hun achterban.
Ja, Marco?
Dus dat zou mijn tip zijn.
Dan ga ik jullie combineren. Mark, hoe kijk je naar deze potentiële uitbreiding van de mobiliteitsalliantie?
Ja, het is een beetje saai voor het debat, maar ik begrijp de suggestie van Arco. Ik denk ook dat het heel goed is. Eigenlijk VNO-NCW en MKB Nederland hebben vanochtend eigenlijk al een duit in het zakje gedaan. Door ook te zeggen van laten we vooral hier investeren. Stikstof is de uitdaging. En als we willen blijven bouwen, moeten we al die oplossingen vinden. Maar dat betekent ook schonere mobiliteit en efficiëntere mobiliteit. En daar gaan we mee. Ik denk dat de mobiliteitsalliantie daarmee aan de slag gaat.
Arco, welk punt zou jij nog willen maken voordat wij het gaan hebben over alle onderwerpen die toch al op het menu stonden?
Ja, nou, met het gevaar dat het misschien wel een heel groot punt is. Maar wat we volgens mij kunnen leren uit de dingen die we nu zien rond de vaccins en de rat race en de strijd die er is tussen landen, ook landen van de Europese Unie, zijn eigenlijk twee dingen. Het eerste is dat we ons in Nederland en misschien ook in Europa moeten afvragen of vaccins produceren daarvan met publiek geldonderzoek en toch privaat geproduceerd, of we daar niet eens moeten nadenken over wat nou eigenlijk privaat is en wat publiek. Dat is één ding. Die discussie kun je breder ook over medicijnen houden. Denk aan dure medicijnen. En het tweede is dat we volgens mij als de wiede weerga in de Europese Unie en ook misschien wel breder is goed moeten kijken hoe wij als landen met elkaar omgaan om te voorkomen dat er een enorme hoeveelheid voorraad is in het ene land en wij, zoals in Nederland, het eigenlijk een beetje moeten doen met de restjes tussen aanhalingstekens. Dat vraagt veel meer coördinatie en samenwerking en ik denk dat we daar betere prikkels voor moeten creëren. Dat is wat mij de laatste tijd wel bezighoudt als we kijken naar hoe het loopt.
Ja, nu is er natuurlijk iets voor te zeggen voor die marktwerking, hè? Want je gaat het ook maken als je er iets mee kunt verdienen.
Ja, dat kun je van een heleboel dingen zeggen natuurlijk. Hè. Dat kun je ook van het produceren van kerosine, waar we het zo over hebben, kun je dat zeggen. Aan de andere kant, we constateren wel dat er een heel groot publiek belang gemoeid is met greep op deze kwestie, hè, op het produceren daarvan. En de vraag, winsten zijn helemaal niet erg. Maar je moet daar natuurlijk, denk ik wel, als samenleving en dus ook als overheid, moet je daar toch wel wat meer greep op krijgen. Ik denk sowieso dat we in deze periode van de coronacrisis wat publiek is en wat privaat is, dat we dat eens wat beter moeten doordenken om te zorgen dat er een eerlijker verdeling is in Nederland. Hè, ook een discussie over wie heeft voorrang, maar ook internationaal. Dus het is helemaal niet erg, denk ik, om daar eens een goede discussie over te voeren. Wat we nou eigenlijk willen met dit soort, ja, een beetje semi-publieke goederen, ja, die het eigenlijk zijn. Hè?
Mark, ik heb het idee dat er op dit thema wel een debat in de lucht hangt.
Zeker, ja.
Mooi.
Ja, zeker, zeker. Nee, volgens mij verdient de marktwerking en de bedrijfsleven, in dit geval de farmaceuten, toch wel een pluim, want zonder die farmaceuten, zonder die marktwerking hadden wij niet binnen een jaar diverse coronavaccins op de markt gehad. En ik weet niet of de overheid dat nou sneller heeft gedaan. Dus de uitdaging zit er veel meer in. Inderdaad, hoe zorg je dat je de dingen op de juiste plek krijgt? Maar volgens mij, ik weet niet of als overheden dit hadden gedaan, of het dan beter was gegaan. Volgens mij laat het juist zien dat de markt de oplossing is voor urgente vragen. En dat betekent wel dat er goede regulering voor nodig is. Maar ik weet niet of we eerder uit deze crisis waren gekomen als de overheden het alleen hadden gedaan.
Nou, Arco, daarop aansluitend. Nu heb ik begrepen dat er vanuit Brussel wel een oproep is om misschien tot een dwanglicentie te komen, die ervoor zorgt dat die farmaceuten ertoe worden aangezet dat die productie van die vaccins wordt vrijgegeven. Want het gaat nu met horten en stoten. Er wordt eigenlijk te weinig gemaakt. Dus als je die productie dan vrijgeeft en er ook dus mogelijkheden zijn voor anderen om dat te produceren, dan kom je misschien wel op het gewenste niveau. Maar dan zeggen de critici, is het dan nog wel rendabel om hierin te investeren? Hoe kijk jij naar die laatste reddingspoging om ervoor te zorgen dat er meer vaccins op de markt komen?
Nou ja, kijk, bij dit soort onderwerpen, vaccins, we praten natuurlijk over een enorme pandemie, weet ik niet of je als primaire drijfveer de rentabiliteit moet kiezen. En het punt wat Mark noemt over marktwerking is natuurlijk een geldig punt. Ik zou er ook niet voor zijn om te zeggen, staatsbedrijven gaan vaccins produceren, want dan daar hebben we ook nog wel een hele geschiedenis die we kunnen gaan herhalen. Dat moeten we niet willen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we goede prikkels uitzenden. En of dat financiële prikkels zijn of andere prikkels, daar kun je over discussiëren. Ik ben toch een beetje bang dat al wanneer zich dit weer voor gaat doen met een ander soort pandemie over een aantal jaar, dat we eigenlijk weer terug bij af zijn. En wat betreft de vaccins en de verdeling. En ik denk dat we daar wat meer maatschappelijk politieke greep op moeten krijgen, omdat het gaat om, ja, toch echt wezenlijke vitale zaken. Hè. Vitale zaken zijn in het algemeen wat meer onder overheidstoezicht. En dat is met medicijnen ook wel. Maar dit is toch van een andere orde, denk ik. En daar is een heel breed publiek internationaal belang mee gemoeid. Dus dat is wel, denk ik, wel de discussie waard om daar eens over na te denken. Wat we dan aan de markt overlaten en hoeveel ruimte daarvoor is. En of de financiële prikkels daarbij eigenlijk wel de enige zijn. Vergeet ook niet, innovaties worden voor een belangrijk deel, ook in de medische sector, met publiek geld gefinancierd. Hè?
Ja. Nee,
de Europese Commissie heeft miljarden gepompt in het produceren van vaccins.
Ja, onder andere in Pfizer geldt dat. En dat geldt ook wel voor die andere grote kandidaatvaccins en de vaccins die er al zijn. We gaan naar andere wezenlijke, vitale kwesties. En dat zeg ik nu nog met een knipoog, maar misschien dat jullie er anders over denken. Namelijk, moet er een NK op natuurijs komen? Daarover is er een brief geschreven door de marathonschaatsers aan de Schaatsbond, de KNSB. Als er een natuurijs is in Nederland, dan laat je alles uit je handen vallen. Zorg je dat je er staat. Anders is het weg. Dat staat in die brief te lezen. Er is nu ook een brief gestuurd naar het ministerie van VWS om ervoor te zorgen dat er hoe dan ook in een georganiseerd verband geschaatst kan worden, ondanks de situatie waarin we verkeren. En dan was er ook nog een rol weggelegd voor deze man, Sven Kramer, die zei tegen de NOS, NOS-verslaggever Bert Maalderink, dat hij zich ook met de lobby had bemoeid.
Ik denk dat iedereen zich van bewust is dat deze kans waar we al jaren op wachten, dat we die moeten proberen in ieder geval aan te grijpen. En in ieder geval kijken naar wat mogelijk is. En dat wordt op dit moment gedaan.
Maar wat heb je dan gedaan? Heb jij met Rutte gebeld of zo?
Nee, dat heb ik niet. Nee, ik heb geprobeerd om dingen om wakker te schudden. Mensen wakker te schudden. Nou, daar ga ik niet in de partij in, Bert.
Waarom niet?
Omdat ik denk dat uiteindelijk niet bijdraagt aan het uiteindelijke doel is. Om te kijken of we iets kunnen organiseren waar iedereen een goed gevoel bij heeft. En waar iedereen denkt van, hé, dit hebben we gewoon op een verantwoorde manier kunnen doen. Waar iedereen bij gebaat is.
Ja, Mark, wat zou die nou gedaan hebben, die Sven Kramer?
Ik weet het niet, maar mocht Sven Kramer na zijn schaatscarrière nog op zoek gaan naar een nieuwe carrière, dan kan hij altijd bij ons komen praten.
Ja, maar hij zegt niet wat hij nou heeft gedaan. Of hij zijn contact heeft aangesproken. Of het iets heeft uitgehaald.
Nee, ik denk, ik weet niet wat Sven Kramer heeft gedaan. Maar de boodschap is in ieder geval luid en duidelijk overgekomen. De lobby van de Schaatsbond en van de schaatsers, van Schaatsend en Schaatsenthousiast Nederland. Van we moeten het NK Marathon schaatsen mogelijk maken en evenementen. En kijk, dat is nou het leuke aan lobby, is dat als er emotie komt en een nationaal icoon zoals Sven Kramer een boegbeeld, maar ook ja, de trots met Nederland van het schaatsen, dan, en je opent dan zo'n discussie, dan is dat een succesvol begin van een lobby. Maar politiek gezien is het natuurlijk wel een pittere afweging. Want aan de ene kant moet er gekeken worden, wat kunnen we nu mogelijk maken met sporten en met schaatsen dadelijk, nu het nog kan. Wat kunnen we mogelijk
juist
maken?
Juist nu.
En tegelijkertijd, als je eenmaal het schaatsen gaat toestaan, ja, dan wordt het wel moeilijk om andere sporten buiten de deur te houden. Dus dan, dat vraagt wel om aandacht. Maar ik zou wel het kabinet vooral, ik hoop wel dat het kabinet en de Schaatsbond samen met elkaar kijken, wat kan er wel? En laten we nu meer kijken van, laten we dingen mogelijk maken. Laten we dan ook niet stoppen met schaatsen. Maar laten we ook daarna kijken welke andere sporten kunnen nog meer.
Gisteren was hier in dit programma Maurice Limmen te gast van de Vereniging Hogescholen, schaatsliefhebber. En hij keek met een zeker ongemak naar deze discussie. Want ja, hij wil graag dat er van alles kan. En de Elfstedentocht is ook een wenkend perspectief. Maar aan de andere kant is er de zaak die echt van belang is. Namelijk, wat is verantwoord? Moet je dit nu wel doen? Zet je de deur op voor andere dingen? Arco, wanneer is zo'n lobby op zijn plaats? En wanneer moet je er eigenlijk toch maar niet aan beginnen, omdat het nu helemaal niet het moment is?
Ja, nou ja, kijk, we leven in een vrij land, hè, dus lobbyen, belangen behartigen voor welk geval dan ook, dat moet altijd kunnen. Maar het is natuurlijk heel erg de vraag hoe je dit kunt verantwoorden als je hier stappen inzet en het toelaat. En evenementen, nou, de discussie hebben we de afgelopen dagen al gehoord. Allemaal niet. Restaurants die ook heel netjes de regels van afstand in acht nemen, die zijn ook nog steeds dicht. Dus ja, het gevaar is heel sterk dat je hier door die emotie, dat je ongelijke behandeling krijgt van misschien wel heel juist vergelijkbare situaties of gevallen van de sport. Dus het is jammer. Het ijs wacht inderdaad niet. Maar het coronavirus wacht ook niet, blijkt.
Zo, Hugo de Jonge had het kunnen zeggen.
Ja, ik ben niet gevraagd trouwens. Hoor.
Okay.
ik word lid van meerdere partijen. Jullie kennen professor Akkermans nog wel.
Ja. Nee. Er komt een moment dat je genoemd wordt. Zeker weten.
Hey, ja,
we moeten het afwachten. Volgens mij is het plan nu dat er dan, als het allemaal door zou gaan, begin volgende week na het WK afstanden in Tialf, want daar is ook een bubbel. Moet allemaal nog naast elkaar kunnen bestaan of na elkaar kunnen bestaan, dat er dan misschien begin volgende week een NK op natuurreis is. Nu naar andere zaken.
Zaken doen.
En dat doe ik in het gezelschap van het lobbypanel. Arco Timmermans is bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit van Leiden. En Mark van der Anker is mede-eigenaar van WePublic. Laten we het hebben over iets wat geheim gehouden is. Namelijk het feit dat KLM met deels duurzame synthetische kerosine van Shell een vlucht heeft uitgevoerd. Hoewel experts zeggen dat ze misschien net het einde van de landingsbaan hebben gered met dat aandeel synthetische kerosine. Hoe groot is dit nieuws, Mark?
Nou ja, blijkbaar heel groot, want er wordt over geschreven. Maar het nieuws is groot, maar 500 liter kerosine is wat minder. Inderdaad, want bij de start is het al weggeblazen. 10% van de vlucht naar Madrid, geloof ik. Nee, ja, kijk, dit is vooral een mooie marketingmachine. En het is ook wel lef om dit te communiceren vanuit Shell en KLM. Want het is natuurlijk heel makkelijk om alle criticas over je heen te krijgen dat het maar 500 liter is.
500 liter? Nee hoor. Ja.
Maar goed, maar toch, ik denk wel, dit laat wel zien, dit is wel een boodschap om te laten zien, jongens, we zijn ergens mee bezig. We gaan een stap zetten. Een hele kleine stap, weliswaar. Maar dit is een van die oplossingen. En nou, KLM en Shell, dat die dit op dit moment doen, hartstikke mooi. Maar er zijn
misschien ook hartstikke nodig, hè? Want het zijn bedrijven die het niet makkelijk hebben gehad. Zeker KLM is er misschien nog wel omdat er overheidssteun tegenaan gegooid is. Is misschien technisch failliet. Er was volgens mij ook aan die staatssteun een voorwaarde gekoppeld dat er iets zou gebeuren op het gebied van CO2-reductie. Dus dit is ook gewoon een goed moment. Misschien een noodzakelijk moment.
Nou ja, een noodzakelijk moment. Er zijn andere stappen die je kunt nemen met elkaar als luchtvaartsector. En die neemt de luchtvaartsector ook. Ze hebben ook een brancheinitiatief, slim en duurzaam. Om te kijken hoe je die hele luchtvaartsector kunt verduurzamen. Want als alleen KLM een beetje duurzaam wordt, daar worden we met z'n allen niet veel beter van in Nederland. Dus ook andere luchtvaartmaatschappijen doen leveren hun bijdrage aan die oplossingen.
Ja. Arco, hoe heb jij gekeken naar deze revolutionaire stap?
Ja.
Nee, dat is een heel neutrale vraag.
Nou ja, er is nog een hele lange weg te gaan. En ik denk als je kijkt naar het tempo van innovaties en vooral de toepassing daarvan, het commercieel mogelijk maken. Kerosine wordt veel duurder. Overigens is kerosine kunstmatig ontzettend goedkoop, omdat er geen belasting op wordt geheven. Vliegen is veel te goedkoop, denk ik, in vergelijking tot andere soorten vervoer. Ik denk dat de toekomst, mooi natuurlijk, duurzamere brandstof. Maar ik denk dat de toekomst voor de luchtvaart ook zal zijn dat de sector wat kleiner moet dan dat hij nu is. Wat betreft klimaatverandering is dat volgens mij, kijkend naar het tempo van de verduurzaming, is dat een onvermijdelijke keuze. En dan is het mooi als je symbolisch een goed voorbeeld geeft. Het is 1,4% trouwens van de brandstof van een 747, geloof ik, die 500 liter. Maar dat is nog zo'n lange weg te gaan. Ik denk dat we daar eigenlijk niet op kunnen wachten. Dus verduurzaming prima, maar ik denk dat de luchtvaartsector moet beseffen dat en ik denk ook trouwens de overheid in Nederland en Europa dat we toch wel wat meer moeten gaan betalen voor onze vliegtickets. De ecotax misschien, hebben we daar niet al eens eerder over gehoord.
Je ziet het van een afstandje niet, maar Mark is nog net aan het luisteren, maar het kost een moeite, begrijp
ik. Ja, nee. Kijk, weet je, er zijn natuurlijk veel slimmere en snellere oplossingen om die luchtvaartsector duurzaam te maken. En ja, prijzen verhogen, kunstmatig of niet, dat zijn politieke keuzes. Maar de Europese overheid en de Nederlandse overheid, die zijn al jaren met de sector in discussie over de herinrichting van het luchtruim. En als je daar nou eens een begin mee maakt door gewoon te zorgen dat de vliegtuigen op de juiste hoogte via de juiste lijnen binnen kunnen komen vliegen, of over landen kunnen vliegen, of door landen kunnen vliegen, dat helpt om te voorkomen dat allerlei brandstof, zelfs als het dan biobrandstof is, onnodig wordt verbrand, omdat ze een route om moeten vliegen.
Maar is dat dan wel iets wat echt zoden aan de dijk zet? Ook Greenpeace zegt, ja, als je dit echt wil, dan moet er gewoon in gesnoeid worden. En je zegt het zelf, die discussie over de herindeling van het luchtruim, daar komt ook geen einde aan, daar is ooit aan begonnen.
Ja. Ja, daarom is ook de vraag, wat wil je nu echt? Als je echt wil verduurzamen, zul je dit soort structurele oplossingen ook erbij moeten hebben.
Of je moet de trein pakken voor kleinere afstanden.
Ja, maar daarvoor hebben we dus weer die mobiliteitsalliantie. Dan moet het dus ook mogelijk zijn om die korte afstanden binnen Europa ook echt met die trein te kunnen doen voor een redelijke prijs. Ja.
Ja, ga maar eens naar Berlijn vanuit Den Haag of Amsterdam. Dan is het vliegen goedkoper en sneller. Ja, dat is natuurlijk te gek voor woorden dat dat zo is. En dan hebben we het over twee landen, buurlanden, die er niet in slagen. Al helemaal niet gesproken over de trein naar het zuiden. Om daar een betere verbinding te creëren. Het is natuurlijk ook niet alleen een mobiliteitsvraagstuk. Hè, het is ook een klimaatsvraagstuk. En vandaar mijn punt over die prijzen van het vliegen. Het voorbeeld naar Berlijn is er één van. Dus ik denk dat er niet aan te ontkomen valt, los even van slimmer plannen van routes, dat we toch wat selectiever gebruik gaan maken van het vliegtuig.
We gaan eigenlijk geruisloos naar het laatste onderwerp. En dat gaat over de stadsdistributie in 2030. Dan moet die emissievrij zijn. Alleen emissieloze trucks die mogen dan nog de stad in. Maar daarvoor zijn snel meer laadpalen nodig. Anders dreigen er lege supermarkten, lege warenhuizen. Dat is een waarschuwing van Elisabeth Post van Transport en Logistiek Nederland in de Telegraaf. Dat is nogal wat. Het is nogal een beeld dat hier geschetst wordt. Ook wat zij in dat interview zegt is, het kan toch niet zo zijn dat hele wijken zonder elektriciteit komen te zitten omdat er 10 trucks moeten worden opgeladen. Is het nou bewust zwaar aangezet? Is het een reëel scenario, Mark? Wat denk jij?
Ja, het is bewust zwaar aangezet. Maar het is ook een reëel scenario omdat we met z'n allen in Nederland inderdaad praten over die verduurzaming en elektrificering van voertuigen. En dus ook wel moeilijke woorden. Maar ook van vrachtwagens. En weer over waar je laadpalen neerzet, moet er ook elektriciteit naartoe. En ze hebben hier een terecht punt, want met de stroom die wij gebruiken voor een kopje koffie, om die te zetten, daar kun je nog geen vrachtauto mee opladen.
Kijk, dit zijn die voorbeelden waarom jij lobbyist geworden bent. Dit werkt.
Ja, hier oefen ik ook op thuis. Maar nee, deze discussie loopt al ruim 10 jaar. En de lokale overheid, netwerkbedrijven, de Rijksoverheid, iedereen wijst naar elkaar. En ondertussen gebeurt niet wat echt noodzakelijk is. En dat is namelijk dat er geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnetwerk, waarbij de dikkere kabels worden aangelegd, waarbij er slimme energiesystemen worden gezet. Als jij nu 3 Tesla's in Oost-Nederland naast elkaar zet om op te laden, dan valt gewoon het hele dorp plat.
Ja. Dit kan ik niet checken.
Het is waar.
Het is wel waar. Arco, wat denk jij van de woorden die gebruikt worden door Elisabeth Post?
In het oosten.
En nu ook door Mark.
Ja, kijk, het gekke is, Nederland heeft, dacht ik, weet niet of het nog steeds zo is, de hoogste laadpaaldichtheid voor personenauto's van Europa, dacht ik. Dus het kan wel. Daar hebben we fiscaal stevig een beetje mee gekieteld natuurlijk, voor elektrisch autobezit, noem maar op. Maar dat bewijst wel dat het kan. Het is een kwestie van prioriteiten. Dat de supermarkten misschien niet bevoorraadbaar zijn in deze tijd. Dat iedereen dolgraag naar de supermarkt gaat, want waar moet je anders heen? Dat is natuurlijk een beetje een retorisch argument. Het is inderdaad ook erg nogal zwaar aangezet. Volgens mij kan het wel. En dan is het een kwestie van goed vooruitkijken. Mobiliteitsalliantie is al genoemd. Maar daar moeten dus ook nog wat spelers bij, denk ik, voor dit onderwerp. Om daar echt stappen in te zetten. Dan komt dat scenario van arme mensen die lege schappen in de supermarkten zien vanwege het niet bevoorraden. Dat argument dat verdampt natuurlijk dan heel snel.
Mark?
Ja, volgens mij de oproep van mevrouw Post, voorzitter van TLN, is glashelder. En volgens mij moeten we niet langer praten, maar moet die schop in de grond. En dat betekent dus dat als wij van die 160.000 vrachtwagens die we nu in Nederland hebben, als we daar straks in 2025, over 4 jaar, willen we er 5.000 hebben. Dat heeft de politiek met elkaar afgesproken.
Nou, dat is nodig voor 30 steden. Heb je ongeveer 5.000 van die trucks nodig. Het zijn er nu 140, 150.
Ja, en dan moet je dus wel iets gaan doen om te zorgen dat die elektrische vrachtwagens ook opgeladen kunnen worden.
Of je moet wat minder streng worden. Dat opperde de Telegraaf in dat interview. Je kunt heel veel ambities hebben, maar als je nu al ziet dat niet haalbaar is, dan kun je ervan blijven streven. Maar...
Ja, dan verander je gewoon de invoeringsdatum. Dan maak je gewoon 2040
maar dat zou toch niet voor het eerst zijn?
Nee, maar goed, die ambities, als je die wil realiseren, dan hoort er ook een investering bij en werk.
Dank voor jullie bijdrage aan het lobbypanel. En dat zeg ik tegen de zeer gewaardeerde leden. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit van Leiden. En Mark van den Anker, mede-eigenaar van WePublic. Tot een volgende keer. Straks dan praat ik over circulaire ambities verder. Het kabinet wil dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair is. Hoe circulair zijn we nu al? Dat is minutieus vastgelegd door het Planbureau voor de Leefomgeving. Zometeen meer.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het kabinet wil dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair is. Hoe circulair zijn we dan nu al? En wat moet er gebeuren om die ambitie waar te maken? Michael Kishna die weet het, want hij is projectleider Integrale Circulaire Economie Rapportage bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Goedemiddag.
Dankjewel.
Ik denk dat het verstandig is om even te beginnen met het introduceren van dat begrip. De integrale circulaire economie-rapportage. Het is ook de eerste keer. Ja. Wat is het?
Het is een rapport wat wij op verzoek van het kabinet hebben geschreven. Dus het is, zoals je zei, ze hebben een forse ambitie. Ook nog een ambitie voor 2030 om 50% minder grondstoffen te gebruiken. En vanaf het begin zegt het kabinet, monitoring is belangrijk. Om te zien hoe staan we ervoor, komt het doel binnen bereik. Dus toen is het PBL samen met 8 andere kennisinstellingen gevraagd om een monitoringssysteem op te zetten. En de ICER, die Integrale Circulaire Economie Rapportage, is eigenlijk ons eerste monitoringsrapport. Die komt vanaf nu elke 2 jaar uit. En het moet een soort onafhankelijke kennisbasis bieden en laten zien, zo staat het ervoor met die transitie.
En kun je alles meten?
Kun je alles meten? We kunnen nog lang niet alles meten. En toch hebben we 258 pagina's volgeschreven.
Nee, het is me ook opgevallen. Ja. En was het een zware bevalling als dit voor de eerste keer is en je weet niet precies waar je moet beginnen of hoe je moet beginnen en wat er allemaal mee moet tellen?
Zeker, zeker. Het is zeker een stuk pionierswerk wat we ook hebben gedaan qua meten. Dus je ziet nu ook de aandacht vanuit bijvoorbeeld andere Europese landen die kijken naar ons monitoringssysteem, onze doelen zetten om te zien van hoe heeft het PBL en de andere kennisinstellingen, hoe hebben ze dat gedaan? Welke indicatoren nemen ze mee? Wat is van belang? En het zal nog gaandeweg ontwikkeld blijven worden. We zijn nu alweer bezig met het rapport wat dus niet dit jaar, maar dit jaar erop weer uit moet komen. Van hè, welke nieuwe dingen willen we nog weten? Je hebt een hele relevante set aan informatie. En tegelijkertijd zie je, als je ermee bezig bent, van oh, dit wil ik eigenlijk ook weten, dit wil ik eigenlijk ook weten.
Voor veel mensen die 258 pagina's niet allemaal hebben gelezen of ze zelf hebben geschreven, staat circulariteit nog altijd min of meer synoniem voor recycling. In hoeverre doe ik het dan veel te kort?
Heel erg te kort. En circulaire economie is meer dan recycling. Het is, kijk, misschien een stapje terug. Hè. Waarom zou je iets willen doen met circulariteit? Het gaat om het grondstofgebruik in Nederland, in de wereld. Dat zal alsmaar blijven toenemen. Mensen worden rijker. Er komen meer mensen. En dat grondstoffengebruik, dus het winnen van grondstoffen, denk aan het mijnbouw, bomen kappen, het verwerken van grondstoffen en materialen en producten, het gebruiken ervan, in een auto rondrijden, afval die ontstaat, dat zijn allemaal vormen van grondstoffengebruik. Als je meer grondstoffen hebt, heb je ook meer negatieve effecten. Klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, toxiciteit. Misschien zelfs dingen zoals leveringsrisico's voor kritieke materialen.
Ja, bijvoorbeeld grondstoffen die nu al zeldzaam zijn, of waar een tekort aan begint te ontstaan, is kobalt, hè?
Ja.
Wordt veel genoemd. Ja. Het zit in batterijen voor elektrische auto's. Kan op dat moment dan de wal het schip keren? Want als iets er niet meer is, dan ga je misschien anders nadenken over je omgang met grondstoffen?
Ja, ik denk wel dat, en ook bijvoorbeeld met het komen van de coronacrisis, dat in verschillende bedrijfstakken toch wel die gevoeligheden worden gevoeld van lange internationale ketens, die afhankelijkheid, geen grip hebben op je eigen grondstoffen. En wat nou als je het zo kan regelen dat producten weer terugkomen bij jou en je ze een tweede leven kan geven, of dat je ze kan recyclen en die materialen opnieuw kan inzetten. Dus dat zijn ook zeg maar tegelijkertijd die kansen, het perspectief wat die circulaire economie biedt.
Over die grondstoffen zeggen jullie volgens mij in die rapportage twee dingen. Namelijk, het wordt er bepaald niet minder op, het gebruik van grondstoffen, maar we gebruiken die grondstoffen wel efficiënter.
Ja.
Zijn we dan op de goede weg of nog helemaal niet?
Ja, het is net een beetje hoe je het bekijkt. Het is in essentie een positieve ontwikkeling. Je bent in staat om meer geld te verdienen met dezelfde hoeveelheid grondstoffen. Dus je bent het efficiënter aan het gebruiken. De economie kan groeien zonder dat het grondstofgebruik net zo hard groeit. Dat is iets positiefs. Maar uiteindelijk is het een van de achterliggende doelen wel om die totale hoeveelheid grondstoffen naar beneden te krijgen. Juist om die milieudruk, al die negatieve effecten die ik net noemde, te verminderen. En dan om misschien nog even antwoord te geven op je vorige vraag.
Oh ja,
dan is recycling een van de opties. Maar recycling is iets wat je in principe altijd nog kan doen. Hè? Kijk, een circulaire economie kan zo simpel zijn als je fietsband plakken, als iets kopen bij een kringloopwinkel, als glas in de glasbak gooien. Het zijn dingen die we voor een deel al doen, maar dat gaat ook over vleesvervangers, chemische recycling, deelplatformen, allemaal manieren om ervoor te zorgen dat we minder producten, grondstoffen nodig hebben, dat we ze langer gebruiken, dat we ze hoogwaardiger weer opnieuw kunnen inzetten. Dat is het gehele pakket, zeg maar, van een circulaire economie.
Ja, dat is het hele model. En over het huidige model zeggen jullie, dat zou je moeten uitfaseren. Dat klinkt als iets heel grondigs. Iets wat je niet zomaar een beetje voor de helft doet. Het uitfaseren van het huidige model. Wat bedoel je daar precies mee?
Ik denk dat het zeg maar het andere beeld is bij dit soort dingen, transities, grote uitdagingen, denken mensen aan innovaties en vernieuwingen. We hebben start-ups en experimenten nodig en die kunnen dan opschalen. En dat is één deel van het verhaal. Het andere deel is dat je al een heel bestaand systeem hebt, waarbij bijvoorbeeld nieuwe grondstoffen goedkoper zijn dan secundaire grondstoffen die uit afval worden gemaakt. Waarbij het voor bedrijven die een heel innovatief circulair iets willen doen, de huidige wet en regelgeving in de weg staat. Waarbij misschien allerlei prikkels dus bestaan in het systeem die tegen circulariteit werken.
Is dat zo? Ik heb namelijk het idee dat er voor dit soort bedrijven en initiatieven wel altijd ergens een potje te vinden is.
Ik denk dat dat wel iets positiefs is, wat we ook hebben gezien. Dat er meer geld gaat naar een circulaire economie. Maar ik heb het niet alleen over geld. Ik heb het bijvoorbeeld ook over wet en regelgeving. Ik heb het bijvoorbeeld ook over het gedrag van consumenten. Uit eerder onderzoek bleek bijvoorbeeld, de helft van de mensen geeft aan wel eens iets in een tweedehandswinkel te kopen. Maar als het gaat om het kopen van gerefurbished producten of producten gemaakt van gerecycled materiaal, ging de bereidheid van mensen alweer nog verder naar beneden. Naar misschien 40% of 30%.
Dat is inderdaad zo. Het is voor een deel een sociaal-economisch vraagstuk. Ja. Waarom doen mensen wat ze doen? Maar als mensen nou eenmaal graag een nieuwe computer willen kopen, ja, wat is daar dan eigenlijk op tegen? Dat heb je net aangegeven. Maar hoe zorg je ervoor dat ze voor zo'n refurbished model kiezen?
Kan op verschillende manieren, denk ik. Dus kijk, een van de soort van overkoepelende aanbevelingen die we ook doen in het rapport is milieukosten beprijzen. Dus als je eigenlijk kijkt naar wat het maken van een computer allemaal voor negatieve milieueffecten met zich meebrengt, en je daar een prijskaartje aan zou kunnen hangen, en je dat op een of andere manier in het product maken zou mee kunnen nemen, bijvoorbeeld het belasten van de fossiele grondstoffen die nodig zijn in het begin om zo'n ding te maken, om de energie te leveren, dan wordt een nieuw product vanzelf al een stukje duurder en wordt een gebruikt product, een gerefurbished product, al een stukje aantrekkelijker. Maar je kan ook aan hele andere dingen denken.
Het is wel een soort discriminatie voor de elite die dat soort producten dan nog wel kan blijven kopen.
Nou ja, er zijn ook andere manieren om dit te doen. Hè? Bijvoorbeeld via bundels. Een bedrijf die biedt Miele wasmachines aan in een abonnement. Je betaalt een maandelijks bedrag. Je betaalt niet in één keer de grote smak geld. Je betaalt een maandelijks een kleiner bedrag om een hoogwaardig product te gebruiken. Dus dit zijn ook wel manieren om de toegang tot zeg maar nieuwe hoogwaardige producten op een andere manier te doen. En dat gaat ook een beetje over die verschuiving. Wat is er nou zo mis aan een refurbished iets? Er zit kwaliteitscontroles op. Stel, we voegen garantie toe. We voegen allerlei verplichte checks toe.
Kijk naar je eigen garderobe of je eigen laptop, je eigen apparaten. Is dat allemaal circulair proof?
Nee, dus niet allemaal circulair proof.
En waar gaat het mis?
Deels in het aanbod, denk ik. Deels merk ik het ook gewoon in mijn eigen gedrag en mijn eigen houding. Hè? Bijvoorbeeld een gerefurbished laptop kopen. Ik merk bij mezelf ook de twijfels van, maar is dat nou kwalitatief goed genoeg? En wat nou als het niet lang genoeg meegaat? Maar dat zijn vragen waar wel iets aan te doen is. Bij auto's speelde dat ook jaren geleden. Nou, is er een BOFA-garantie geïntroduceerd. Waarom zou dat niet bij andere producten kunnen?
Bij wie vind jij dat uiteindelijk de verantwoordelijkheid ligt? Hè? Stel, een klant koopt iets, maar diezelfde klant heeft het na paar maanden misschien wel gezien met dat apparaat of die trui. Ligt dan de verantwoordelijkheid bij de klant die te snel dat product afdankt, of ligt de verantwoordelijkheid bij de fabrikant die toch moet zorgen dat er nog iets met dat product gebeurt?
Ja, dat vind ik lastig om echt mijn mening over te geven. Ik weet niet of dat, dat is niet per se waar ik als wetenschapper onderzoeker voor sta. Het gaat meer om
een wetenschappelijke benadering van dit vraagstuk.
Precies, en dan denk ik van, kijk, wat we dan bijvoorbeeld wel zien, waar het kabinet op inzet, is het uitbreiden van de producentenverantwoordelijkheid. Dus te zeggen, er zijn systemen bijvoorbeeld bij auto's, elektrische apparatuur, verpakkingen, bestaan er producentenverantwoordelijkheidssystemen waarbij de producentverantwoordelijkheid krijgt of houdt voor het product, zelfs als het afgedankt is voor de consument. En een van de dingen waar het kabinet op wil inzetten is, kunnen we dat niet uitbreiden? Bijvoorbeeld nu de eerste twee genomineerden op de lijst, textiel en matrassen.
Maar ik zit het nog te verwerken namelijk. Ja. Wat gebeurt er dan? Dus een fabrikant zorgt ervoor dat er matrassen zijn. Die worden ook gekocht.
Ja.
Die matrassen die moeten een tweede leven krijgen. Dus dat is eigenlijk altijd eigendom dan van de fabrikant.
Dus zeg maar, hoe het systeem nu werkt, is dat een producent een soort bijdrage betaalt over zijn producten. Die komen in een soort pot voor die bedrijfstak, dus de matrassentak. En die gezamenlijke pot wordt gebruikt om een soort van logistiek te creëren voor
statiegeld.
Ja, zoiets.
Dat is het.
Voor een soort logistiek te creëren om die dingen weer terug op te halen en te zorgen dat ze dus weer daadwerkelijk bij de producent terugkomen om weer gebruikt te kunnen worden. En niet verbrand worden of in de natuur belanden. Of met een matras gewoon in de bosjes gooien is misschien wat moeilijk. Maar
en dit gebeurt dus al. Die voorbeelden die zijn er. Dit zijn dan misschien de pioniers. Ook misschien aangewezen door de overheid. Zou die overheid zelf wat dwingender moeten zijn daar waar het gaat over aanbestedingen of klanten met wie ze wel of niet in zee gaan?
Nou, dat is zeg maar het meer dwingende aspect is wel een van de aanbevelingen die we meegeven in het rapport. Dus wat we nu zien is dat de overheid veel gebruik heeft gemaakt van samenwerkingsverbanden met private partijen ook. En dat ze veel dingen doen zoals plastic pact, akkoorden, een versnellingshuisding om gezamenlijk een basis te leggen, structuur te creëren, aan de slag te gaan. Maar als we kijken naar grote uitdagingen uit het verleden waarbij milieuproblematiek speelde, dan ontkom je er eigenlijk niet aan om als je snel grote stappen wil zetten om wat dwingerende instrumenten in te zetten, zoals heffingen, normeringen, verplichtingen.
Maar als Nederland dat op eigen houtje gaat doen, dan wordt er natuurlijk al gekeken naar het open karakter van onze economie, onze afhankelijkheid van handel met andere landen waar misschien een ander regime heerst.
Ja,
hoe zorg je ervoor dat je niet te ver voor de troep gaat uitlopen en zo een concurrentienadeel ondervindt?
Ja, dat is gewoon een van de uitdagingen voor Nederland. Maar die hebben we sowieso al. Dus als je bijvoorbeeld Nederland vergelijkt met hoe doen we het ten opzichte van Europa, zijn we op veel vlakken die te maken hebben met afval en recycling koploper. Dus meer of beter afvalbeleid op Europees niveau helpt misschien wel een beetje, maar daar zijn we al deels best wel goed in. Dus Nederland is juist gebaat bij misschien juist voorop lopen en te laten zien, kijk, als we hier en hier stappen nemen, kunnen wij die voortrekkersrol blijven vervullen in andere aspecten dan recycling.
En er zijn ambities geformuleerd voor 2030, voor 2050, met deze rapportage in de hand. Hoe staat Nederland ervoor om die ambities te realiseren?
Ja, dan heb ik twee verhalen. De eerste is dat het er niet zo heel goed voor staat. Ja, dan gaat het over, als we kijken naar de hoeveelheid grondstoffen die de economie inkomt, die in gebruik zijn, het afval wat ontstaat, de negatieve milieueffecten waar ik het over had. Het positieve hebben we al besproken. Nederland is efficiënter geworden. Het negatieve is, het grondstofgebruik in absolute termen is sinds 2010 eigenlijk nog steeds niet echt veranderd. We zijn meer afval gaan storten. Een aantal van de overkoepelende afvaldoelen worden niet gehaald. Er is meer land nodig in het buitenland om het product voor Nederland te maken. Dus dat is niet een heel rooskleurig verhaal. Aan de andere kant kijken we naast dat harde effectenverhaal naar, maar wat gebeurt er op dit moment allemaal in de samenleving, wat eventueel een soort voorbeweging is voordat je deze veranderingen ziet? Dan zie je het aantal bedrijven is toegenomen.
Mondjesmaat, 5-6%.
Niet heel. Nou ja, nee, het is. Het aandeel circulair bedrijven ten opzichte van het totaal aantal bedrijven in Nederland is 6%. En dat is niet heel groot. Maar er is een toename. Je moet ook een beetje de positieve dingen zien.
Ja, zeker. Nou, het is mooi dat we dan op een positieve manier kunnen afronden. En dan spreek ik jou graag weer bij de volgende rapportage over een jaar of twee. Want je bent al begonnen. Toch?
Ja, we zijn alweer bezig.
Mooi zo.
Doe ik graag.
Michael Kisna, projectleider Integrale Circulaire Economie Rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dank voor je komst.
Graag gedaan.
Zaken doen.
Hoe gaan ondernemers om met de coronacrisis? In ons coronaloket laten we ze daarover aan het woord. De markt voor uitzendbureau NowJobs stortte in maart vorig jaar volledig in. De knop ging om en de focus werd verlegd van horeca naar logistiek en e-commerce. Ik praat erover door met Reinier Vastenburg, directeur Nederland van de uitzender NowJobs. En dat staat niet voor NOW, toch, Reinier?
Nee, dat staat niet voor NOW. Goedemiddag, Thomas. Goedemiddag.
Voor wie is NowJobs dan wel bedoeld?
Ja, NowJobs is een platform voor bijverdieners. Wij brengen ondernemers met open diensten razendsnel in contact met beschikbare bijverdieners uit de regio. Dat zijn veelal studenten en scholieren, maar ook AOW'ers melden zich inmiddels op ons platform.
Ja, en dat deden ze, denk ik, voor corona, om met name aan de slag te gaan in de horeca. Wanneer hebben jullie die switch gemaakt en ook goed kunnen maken?
Ja, dat klopt. Wij zijn gestart in de horeca. We kopieerden het businessmodel vanuit België, waar ze zeer succesvol werkten in de horeca en de retail. In Nederland waren we de raket aan het lanceren en stortte het hard ineen in maart. April was een dramatische maand. We hebben wel met het vertrouwen en de vrijheid die wij aan de commerciële mensen geven, hebben we ondernemerschap voor teruggekregen. En zij hebben onze business weten om te katten naar groeibusiness.
Ja, en die groeibusiness, dat is onder andere de logistiek, de e-commerce. Die hebben volgens mij altijd al piekmomenten zo richting het einde van het jaar, rond de feestdagen. Hebben jullie echt nog een soort explosieve groei meegemaakt?
Ja, wij hebben inderdaad we hadden de groei explosiever verwacht. Aanvankelijk in 2020 natuurlijk. Hè. We hadden een ambitieus businessplan. Maar we hebben heel veel in de stijgers kunnen zetten al voor dit jaar. Ook echt een nieuwe branche ontwikkeld. De thuisbezorging, waar we zeer succesvol zijn. En in het vierde kwartaal van vorig jaar hebben we goed ondersteund in de e-commerce met logistiek medewerkers.
En wat denk je voor de wat langere termijn? Volgens mij kwamen er eerder deze week de cijfers van Randstad naar buiten, met als belangrijkste boodschap een duidelijk herstel. Er werd vorige maand alweer evenveel mensen geplaatst als voor de coronacrisis. Zitten jullie ook alweer op datzelfde niveau?
Voor de coronacrisis waren wij natuurlijk heel hard aan het bouwen. Dus dat is een slechte referentiekader. Maar wij zien ook inderdaad, onze branche wordt vaak vergeleken. We zijn de kanarie in de kolenmijn. We hebben als eerste last ervan. Maar ook de merel in de ochtend. Wij zijn ook als eerste weer vertrokken. En ja, laten we hopen dat de positieve bericht de welbekende zwaluw is. Ja.
Maar welke kant gaat die merel dan op? Want je kunt je nu richten op iets waar je blijkbaar ook goed in bent en gewenst bent, namelijk e-commerce, logistiek, of toch weer terug naar je oude stijl, de horeca?
Wij blijven vasthouden, 1, aan de logistiek en home delivery. En 2, zijn wij hard aan het werk om te kijken hoe we samen met de horeca schouder aan schouder weer kunnen vertrekken, zodra daar weer mogelijkheden zijn. Dat wordt een knappe uitdaging om daarin weer weer op te starten voor de horecaondernemers. En wij zullen ze daarin gaan helpen. We zijn daarover aan het nadenken nu.
Dan moet ik ook nog even op een wat hoger niveau praten over het gevecht dat jij voert met de Belastingdienst. Dat kwam ik namelijk tegen. Die Belastingdienst die zou erg veel geld inhouden op het loon van iemand die incidenteel in loondienst werkt. Namelijk de mensen die via NowJobs iets aan het doen zijn. En jij vroeg je dan af, is het dan wel zo aantrekkelijk om via NowJobs bezig te zijn? Worden ze niet te veel gedwongen te kiezen voor platforms die werken met ZZP'ers? Hoe belangrijk is het dat daar iets aan verandert?
Ja, dat is heel belangrijk. Wij werken veel met millennials. Die houden van directe behoeftebevrediging. En een van onze kernwaarden, kern USP's is eigenlijk dat we de volgende dag het loon uitbetalen. Nou, conform de Belastingdienst moeten we dat met een dagtabel gaan belasten. Wat inhoudt dat ze minder netto loon hebben. Waardoor de concurrentie met freelance platformen nog meer wordt blootgelegd. Daar wordt gewerkt met een tarief. Een tarief waar mensen, waar ondernemerschap en bijbehorende risico's ook bij komen kijken. En de vraag is of die student die rationeel economisch handelend is, voldoende kan inzien wat dat op de lange termijn betekent. Welke taken, welke risico's en welke reserveringen er met name niet worden
opgebouwd. Dus ik begrijp dat iemand die via NowJobs werkt wel verzekerd is en misschien wel iets aan pensioen doet. Maar als hij de dag na zijn werk de bankrekening checkt, dat hij zou kunnen denken van, doe ik het daar allemaal voor?
Ja, correct. Dat is juist wat je zegt. En ik denk ook het sociale vangnet natuurlijk belangrijk is.
Maar goed, je zegt het al, heel veel mensen, zeker millennials, ik heb daar wat minder ervaring mee, maar die willen gewoon een instant bevrediging. Die willen een mooi bedrag op hun bankrekening. En dat kunnen jullie nu eigenlijk in vergelijking met die andere platforms minder makkelijk bieden.
Dat is lastiger gemaakt. Wij zijn nu tijdelijk van de dagbetalingen afgestapt en betalen per week uit. Omdat het anders oninteressant lijkt te worden. Ja. Uiteindelijk wordt het gelijk getrokken met je jaren, met de opgave aan het einde van het jaar. Maar de korte termijn is toch vaak wat men ziet.
Reinier Vastenburg, directeur Nederland van uitzender NowJobs. Dank voor dit gesprek en succes.
BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
Iedere woensdag spreek ik met Marcel Beerthuizen van sponsoringadviesbureau Big Plans over ontwikkelingen op het terrein van sport en economie. Vandaag met een terugblik op het grootste jaarlijkse sportevenement in de Verenigde Staten. Goedemiddag, Marcel.
Goedemiddag, Thomas.
Was het een pittig nachtje om door te komen, of heb jij de videorecorder, om het ouderwets uit te drukken, maar eens laten snorren voor de Super Bowl?
Ja, ik ga meestal de halftime show en dan doe ik mijn ogen dicht. En het was dit jaar helemaal niet de spannende wedstrijd. Dus heb jij gekeken?
Nee, ik heb de hoogtepunten de ochtend nadien tot mij genomen. Het gaat om de 55e finale van de Super Bowl. Die is op heel veel verschillende manieren interessant. Je kunt kijken naar wie er op het veld gewonnen heeft, wie er buiten het veld gewonnen heeft. Ja. Wie waren wat jou betreft de grote winnaars?
Nou, Tampa Bay, hè, die wonnen dus van Kansas City Chiefs. Wat eigenlijk niet zo verwacht was. Tampa Bay heeft als quarterback de grote spelverdeler Tom Brady. Ja. Nou, dat heeft waarschijnlijk zelfs iedereen in Nederland gevolgd. Hè. Die heeft nu 7 keer gewonnen. En die won van eigenlijk de nieuwe Messi, Patrick Mahomes. Maar hij won dus, hij is 43, won opnieuw. En dan heb je nog de eigenaren van die clubs. Dat was ook een wedstrijd tussen de familie Glazer en de familie Hunt. En de familie Glazer, die won dus. Die kennen we wel in Europa, want die zijn ook de eigenaar van Manchester United. Die kochten die Buccaneers in Tampa Bay in 1995 voor $122 miljoen. En de waarde van die club wordt nu geschat op $1,2 miljard. Zo. Nou, bij Manchester United, daar stoppen ze alleen maar schulden in, maar hier verdienen ze ook echt heel veel geld mee.
Dan, wat denk ik het meeste in het oog sprong, was de tribunes. Want die zaten gewoon vol. Ogenschijnlijk zaten ze helemaal vol. Marcel, wat zat daarachter?
Ja, er kunnen 75.000 mensen in dat stadion. Er zaten er 25.000. Waarvan 7.500 zorgmedewerkers die ingeënt zijn. Dus die mochten ook komen kijken. Ik kreeg dat als een soort van beloning. Maar wat ze hadden gedaan, wat we ook al eerder hebben gezien in Europa, bijvoorbeeld bij Borussia Mönchengladbach, is dat mensen een
foambord konden kopen van $150. Deel van die opbrengst ging ook in naar een goed doel in de regio Tampa toe. En daardoor zag het er heel vol uit. Het was eigenlijk wel wat dat betreft een hele goede aanblik. Want je dacht gewoon dat het hele stadion vol zat. Ja. Er waren desalniettemin nog 25.000 mensen, best veel. Iedere staat in Amerika, in de Verenigde Staten, heeft een eigen policy. Maar dat gaf dus wel een leuke sfeer op de tribune.
Ja, er waren ook mensen die zich er echt op verkeken. Hè. Die dachten, wat gebeurt er? Dat kan en mag toch helemaal niet? Dus het zag er kennelijk van een afstandje in ieder geval voor mensen echt geloofwaardig uit. Dat ook die kartonnen toeschouwers echt mensen van vlees en bloed zouden zijn. Dan naar wat jij al aanhaalde, namelijk wat er allemaal omheen gebeurt. Hè. Die halftime show, tv-commercials, social media, het programma. Wat is jou bijgebleven?
Nou, een commercial kostte dit jaar $5,5 miljoen. Dus die prijzen gaan nog steeds omhoog. En dat is zo'n 46 minuten aan commercials. En er waren ook bedrijven, dat viel in ieder geval op, zoals Budweiser, die eigenlijk vanaf 83 altijd een commercial heeft. Die zei nu, nee, we doen het niet. Want wij besteden dat geld liever aan COVID-19 awareness. Hè, dat we daar bekendheid aan geven. Dus best wel heel opvallend.
Ja.
Dus ook Coca-Cola heeft dat bijvoorbeeld gezegd. En Pepsi heeft het ook gezegd, alleen die hebben dan weer die halftime show. Ja, wat heel erg opviel was een commercial van Jeep met Bruce Springsteen. Ze hebben 10 jaar achter hem aangezet om hem in die commercial gekregen. Het leek wel een speech van Biden. En ook op Twitter werd daar eigenlijk niet zo positief op gereageerd. Meer dan de helft zei, nou, dit is veel te prekerig. Je kan die commercial op YouTube zien, dan zie je dat ook wel. Het gaat wel heel erg ver. Toyota had een hele mooie commercial over een zwemster die meedoet aan de Paralympische Spelen. En de winnaar was in Amerika Rocket Mortgage. Ja. Een aanbieder van hypotheken, die had echt een hele leuke commercial.
Hey, je trekt daar natuurlijk de portemonnee voor, hè? Je noemde net al die bedragen. Dat doe je omdat je aanneemt dat er heel veel mensen kijken. Was dat ook dit keer weer het geval?
Nou, er kijken wel heel veel mensen, maar toch minder dan vorig jaar. Vorig jaar keken er 102 miljoen. Toen was het op Fox, nu keken er 96 miljoen. Wel steeds meer mensen via streaming video. Dat zie je enorm stijgen, dus dat is bijna 6 miljoen mensen. Het beste, het record stamt uit 2015. Toen keken er 114 miljoen mensen. Dus het was ook weer minder dan vorig jaar. Hmm. Er wonen 328 miljoen mensen in de Verenigde Staten. Dus het is een derde dat kijkt ongeveer. Kijk, als wij in Nederland naar Oranje kijken, als we ver komen, dan kijkt veel meer dan de helft van de bevolking. Dus wat dat betreft kan je er ook nog best een opmerking bij plaatsen. En hoe komt het nou? Ja, het komt door corona. Het komt dat normaal gesproken worden er allerlei feesten georganiseerd in de Verenigde Staten rondom die Super Bowl. En dat heeft blijkbaar ook de impact op die kijkcijfers. Het was ook niet echt een hele spannende wedstrijd.
Nee, Marcel, jij bent er zelfs bij in slaap gevallen. Marcel Beerthuizen van sponsoringadviesbureau Big Plans. Dank voor deze week. Tot de volgende. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Beveiligingsbedrijf Securitas zou in de haven van Rotterdam diep geïnfiltreerd zijn door drugscriminelen, onthulde het AD vorige maand. Ik praat erover door met de nieuwe topman van Securitas, Bart Schmeink. Hij is morgen mijn gast. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.